Tess Scholte en Britt Messing. Ze zijn al beste vriendinnen vanaf ze kunnen lopen en sinds 2 jaar ook businesspartners. Dat blijkt net zo'n groot succes als de vriendschap. Want hun TikTok-imperium 4U Agency groeide razendsnel naar 20 teamleden waarmee ze miljoenen mensen bereiken voor grote merken. Wat vonden ze een van hun spannendste momenten?
Toen dacht ik, fuck ja, ga ik nu inderdaad naar mijn baas lopen en zeggen, nou de groeten, ik ben weg hier. Ja. Dat vond ik wel heel spannend.
Wat is het geheim waardoor ze zo snel zijn gegroeid?
En we merken dus nu, is het werk echt 10 keer beter, meer. En zitten we helemaal van, wow, holy shit.
En wat drijft hun?
De eerste 2 jaar was gewoon keihard werken. En als ik het niet zo leuk had gevonden, dan was ik er nooit mee doorgegaan.
Je hoort het in deze aflevering van Young Ones. Alright, Tess en Britt, van harte welkom bij Young Ones.
Dankjewel.
Ja, leuk dat we er mogen zijn.
Nou, ik vind het heel leuk, want ik volg jullie al een hele tijd. Ik geniet mee van al jullie avonturen. Of nou in het weekend is of door de week, er wordt veel gedeeld. Maar dit is eindelijk mijn kans om even wat meer in depth met jullie te gaan. En mijn prangende vragen te stellen.
Echt heel leuk.
Leuk, ja.
En de kijker die ziet het natuurlijk al, de luisteraar die hoort het. Jullie zitten hier met z'n tweeën. Dat is eigenlijk voornamelijk omdat jullie in eerste instantie hele goede vriendinnen zijn. Beste vriendinnen zelfs.
Ja.
En daarna ook nog eens samen een heel tof bedrijf zijn begonnen. 4U Agency. Het intro hebben we al kunnen zien hoe hard dat eraan toe gaat. Zowel qua groei als qua plezier, als qua klanten, als qua alles. En waar ik wel benieuwd naar was, ik heb gelezen dat jullie samen een contract hebben opgesteld toen dat jullie deze onderneming aangingen. Waarin staat van, hey, als er iets is wat er niet moet gebeuren, dan is het dat de onderneming, of de vriendschap moet ik zeggen, ten koste gaat van de onderneming.
Klopt, inderdaad. Ja. Goed ingelezen.
Ja, heel leuk.
Ja.
Ja, nee, klopt. Het is, we zijn al vriendinnen sinds ons 4e. Dus echt basisschool, hartsvriendinnen.
Wow, ja.
Alles samen gedaan. Middelbare school, zelfde klas. Uiteindelijk grote droom naar de grote stad te verhuizen. En daar samen te gaan wonen. En het was helemaal gewoon al bedacht toen we 12, 11 waren of zo, toch Britt?
Ja, ja, vanaf ons 16 hadden we het al helemaal gevisualiseerd.
We hadden het helemaal gevisualiseerd. Ja. En zodoende ook natuurlijk uiteindelijk naar dezelfde studie gegaan. Dat was wel meer per ongeluk. Ik wilde meer de mediakant op en Britt wilde eigenlijk al ondernemen altijd. Ja. En deze studie past daar eigenlijk heel goed bij. En vervolgens dus deze onderneming gestart, maar wel echt gewoon met de gedachte, dit mag niet de vriendschap gaan breken. Want het was wel het eerste waarschuwing die we kregen van veel kennissen en vriendenkring en mensen om ons heen. Die zeiden van, joh, wat je ook doet, nooit met je vrienden gaan werken. Dat is, met je vrienden moet je wandelen, niet handelen.
Precies, ja, wordt vaak gezegd.
Ja, en dat snapten wij natuurlijk ook wel. En we wisten eigenlijk ook wel dat het wel goed zou komen. Want ja, op school en op de studie werkten we eigenlijk ook altijd wel samen. Ik schreef Britter, wat was het ook weer voor je stage?
Mijn stageverslag heb je voor mij geschreven.
Stageverslag heb ik voor haar geschreven.
Ja, ja, ja.
En Britt die maakte dan weer mijn huiswerk, weet je wel, op die manier.
Dus wij combineerden altijd onze krachten. Dus ik was dan beter in plannen. Dus ik herinnerde Tess als ze iets moest doen. En Tess maakte dan.
Ja,
dus
daar ben ik nu wel even verbeterd. Het herinneren van mijn eigen planning. Maar goed. Ja. Toen hebben we echt afgesproken met elkaar van, oké, op het moment dat onze visie niet meer hetzelfde is, of de neus niet meer dezelfde kant op staan. En er komt gewoon een beetje frictie binnen dat, in de vriendschap over het bedrijf, dan is het gewoon klaar. Dan verkopen we het gewoon, of weet als iemand het wil kopen trouwens.
Ja. Ja,
maar dan is het gewoon klaar en stoppen ermee en dan gaan we door met de vriendschap. Ja, die staat wel echt op 1.
En misschien is het voornamelijk toch, want ik denk, stel dat er nu even een kindje in de kabel komt, dat je natuurlijk niet meteen het hele teuken op straat zet, maar de intentie die je op dat moment uitspreekt om een soort prioriteit aan te geven van, hey, dit is het allerbelangrijkste. Zaken doen is leuk ondernemen, maar we moeten wel even vaststellen van waar we het uiteindelijk voor doen en met wie we doen.
Ja, ja, absoluut.
Het moet vooral heel leuk blijven. Dus het moet op dagelijks basis in de onderneming leuk blijven, maar moeten ook echt vriendinnen zijn daarbuiten.
Ja.
En dat is soms nog wel een beetje lastig. Dus we werken daar echt aan. We zijn een soort van relatie hebben.
Ja,
we hebben echt 2 keer per maand eigenlijk, hebben dan een vriendinnendate en dan gaan we echt iets leuks doen en dan gaan we niet over werk praten. Ja. Dus
het is wel echt werken samen. Moet ook telkens gewoon verzinnen. Dus de ene week bedenk ik het en dan de andere week is het
op een vast moment.
Ja, elke donderdag. Ja, elke donderdag staat in de agenda.
Ja.
Zo doe ik het ook met mijn vriendin. Dus dit. Ja. Dus,
Nee, maar het werkt wel. Daar serieus nog een tip voor als je in een relatie, echt in een relatie zit. Het is wel heel leuk, want je weet gewoon, er komt altijd een date aan. En dan moeten we wat leuks doen, dan mogen we niet over werk praten. Maar dat is gewoon sowieso, en dat zeggen we ook tegen ons team. elke dag moet gewoon leuk zijn. Je zit hier 40 uur per week.
Ja.
Weet je wel? Oh mijn god, dat is hartstikke lang. Dat is gewoon veel van je tijd. Dus zorg ervoor dat je je gewoon fijn voelt op je werk. En dat je je werk goed kan doen. En dat je het gewoon leuk vindt. Want dat hele pad is het allerbelangrijkste. Dat is belangrijker dan het hele einddoel waar je naartoe werkt.
Zeker, ja. Als het elke dag in ieder geval leuk genoeg is. Het kan niet elke dag natuurlijk hier zitten.
Nee,
maar
natuurlijk niet. Nee. Maar het moet
algemeen
wel de intentie zijn.
Ja. En dan heel even terug naar het begin. Hè. Als jullie niet van onderneming, maar van jullie leven samen, maar ook apart natuurlijk. Een vraag die ik heel vaak stel aan één iemand specifiek is van, wat is een moment of een persoon uit je jeugd waar ik van moet weten om de persoon die tegenover me zit beter te begrijpen? Omdat je op die manier zelf een moment eruit kunt halen wat je heel erg heeft gevormd in je jeugd. En die momenten hebben we allemaal gehad. We zitten hier nu met z'n drieën, maar ik wil hem eigenlijk toch even aan jullie allebei apart stellen. Omdat ik ook in jullie allebei als persoon geïnteresseerd ben. Van wat is nou een moment als je terugdenkt aan die periode waarvan je denkt van ja Sander, daarvan moet je weten om het latere verhaal wat we straks gaan bespreken goed te kunnen begrijpen. Dat heeft zo'n impact op mij gemaakt of zo'n indruk achtergelaten dat als je dat niet weet, dan weet je ook niet wie ik ben.
Goeie vraag. Dat is heel moeilijk.
Zo, daar moet ik wel heel veel over nadenken.
Ja, graven.
Ik denk dat waar ik nu aan denk, misschien kom ik later op een ander moment hoor. Maar als ik daar nu aan denk, ga ik dan voor het moment dat wij voor onze studie een benefietavond moesten organiseren. Of althans, we hadden een goede doelenproject. En school had gezegd, ga iets doen voor een goed doel. Je krijgt 0 euro, dat moet je allemaal zelf fixen. Maakt niet uit wat het is, ook al ga je wandelen met ouderen door het bos of weet ik veel wat. Doe maar wat en dat wordt jouw project. En dan krijg je dus studiepunten voor. Nou, uiteraard zat ik met Britt natuurlijk, hè?
Tuurlijk,
in de projectgroep. Want zo werken we hartstikke goed samen. En toen hebben wij, wij zijn altijd heel erg van go big or go home. We gaan niet half werk doen. Vroeger ook, als we wilden we sparen voor een Vespa dan. Dat was dan per se iets wat we wilden hebben. Ik ging op die fiets, op die rachtbak, tot ik goed had gespaard voor een Vespa. Ik ging niet voor een tussenoptie of zo. Dus zo heb ik altijd een beetje in de wedstrijd gestaan. En ook voor dat Goede Doelenproject kozen we ervoor om een mega benefietdiner te geven. Ergens in Noordwijk in een strandtent met 200 man en een DJ en een veiling. En jut, voor Make-A-Wish.
Ja, wow, ja.
En daarin zei iedereen van, gaat niet lukken. En uiteindelijk hadden we die avond volgens mij bijna 30.000 euro opgehaald. Als gewoon een paar studenten die gewoon alles daaraan hebben gedaan. Dat heeft mij 10 jaar van mijn leven gekost. Met hartkloppingen in dat bed. En ik dacht, oh, wat heb ik mezelf nou weer aangedaan?
Wow,
en toen stonden we daar, alles gefixt. En toen was iedereen aan het applaudisseren van, holy shit, goed gedaan. En toen dacht ik voor het eerst van, ja man, ik kan dit gewoon. Ik wilde dit heel graag. Ik zag dit voor me. Ik wist gewoon precies van, nee, zo gaan we dat doen.
Ja.
En toen lukte dat. En toen dacht ik, ik kan dit. Ja.
En had je er van tevoren wel eens aan getwijfeld of je het kon of niet?
Nee, eigenlijk niet. Het is meer dat ik gewoon, als ik iets in mijn hoofd heb, dan dan doe ik er gewoon alles aan om dat te laten gebeuren. Om dat te doen lukken, zeg maar. Dus, en dat was een van de momenten waarop zo'n soort van groot project, na dus zwetend in je bed liggen, wel gewoon lukte.
Precies,
En dat was wel heel erg een kantelpunt voor mij. Dat ik dacht, ja, als ik gewoon iets wil, dan weet ik dat ik er alles aan kan doen. En dat het dus ook gewoon lukt als je er maar hard genoeg aan trekt.
Ja.
En dat is wel, denk ik, sprekend voor hoe ik zelf in elk geval in het leven sta.
Ja, want die 200 mensen die komen natuurlijk niet vanzelf daar. Daar moet
Nee, ik heb de uitnodiging ook nog bewaard. Die hebben we dan zelf gemaakt ergens. Dat was zo lelijk. Helemaal niet uitgelijnd en zo. Echt, weet je nog niet.
Ja, die was heel lelijk.
Ja.
Verschrikkelijk gewoon.
Maar wel helemaal zelf gedaan. En dat was wel heel cool. Aan het eind van de avond, als je daar dan staat en je denkt, ik heb dit helemaal zelf gefixt.
Ja.
Dat geeft zo'n cool gevoel. En je bent dan zo trots op jezelf.
Ja.
Dus ik snap wel echt hoe je voelt daarbij.
En hoe zit dat voor jou, Britt? Is dit hetzelfde moment wat bij jou naar boven komt of een andere?
Ik heb, moet het per se moment zijn, moment of persoon?
Het persoon kan ook, het is wat jou.
Ik denk dat op het gebied van ondernemen, dat het voor mij echt mijn moeder is. Mijn moeder die werkte al vanaf jongs af aan super hard, had een hele goede baan. Gewoon soms 6 dagen per week, dacht ook dat dat normaal was om zoveel te werken.
Ja.
Dus zij heeft dat altijd heel erg gedaan. En ik zag dat altijd als voorbeeld. Gewoon dat zij thuis keihard aan het werk was. En dat ze ook nog voor ons alles draaiende hield. En ik denk dat gewoon dat er zo bij mij heeft ingezet. Van ik wil dat later ook. En ik wil ook zelfstandig zijn. En gewoon vette dingen opzetten. Dus ik denk dat dat het misschien een beetje is geweest.
Ja.
Dat er altijd heeft ingezeten.
En begrijp ik het goed dat je dan zegt van hey, ondanks dat ze zo hard werkte, was ze er ook altijd
ja,
voor
dat
ons.
Ook inderdaad. Ja. Maar ook gewoon, wij komen uit Hilversum en daar waren heel veel ouders die gewoon, de vader werkte, de moeder die was thuis en lekker aan tennissen en ook heel leuk en zat met koekjes te wachten, maar mijn moeder was dat niet. En soms zeiden dan ook andere moeders op het schoolplein tegen haar van, oh, is dat dan niet zielig voor de kinderen, weet je wel. Maar ik vond dat juist heel cool. En ik was daar heel trots op, van mijn moeder werkt fucking hard en ze doet het supergoed.
Ja.
Dus ik denk dat vooral.
Dus jij werd eigenlijk gewoon door je eigen moeder geïnspireerd. Ja. Nee, dit is de vrouw die ik in ieder geval voor een deel ook wil worden. Of dat,
absoluut.
Wat mooi, ja.
Nou, mijn moeder gaat dus nu weer balen naar het luisteren van deze podcast. Ja. Ja. Ik kreeg altijd een flikker namelijk.
Je kan het nu nog goed maken.
Ja, ja. Voor mij was het ook mijn moeder.
Ja, precies. Ja.
Nee hoor, mam. I love you.
Nou, wat ik wel interessant vind is, inderdaad ook in die levenspaden. Ik heb begrepen, Brit, jij bent meer georganiseerd, om het zo te zeggen, gestructureerd. Tess, jij wat meer chaotisch, maar wellicht dan ook heel creatief.
Wie heeft dat gezegd?
Ja, jullie.
Oh, wat is dit nou?
Dat zeiden wij net zelf.
Oh ja, klopt. Ik ben wel iets chaotischer, maar I'm trying my best.
Ja, maar wat ik wel interessant vind in die overstap op een gegeven moment naar het ondernemen vanuit je studie, is dat jij het dus eigenlijk zei van, ik was tot die tijd best wel iemand die het pad aan het uitstippelen was. Sterker nog, dat waren jullie met z'n tweeën ook al deel te aan doen.
Ja.
Dus weet je nog waar dat vandaan kwam, zeg maar? Dat je dat zo, ja, die stappen neer aan het leggen was. Terwijl je eigenlijk misschien ook wel juist qua persoonlijkheid iemand bent die het lekker los wilt houden en meer in het moment.
Echt al van jongs af aan, denk ik. Dat ze dat uitstippelen, toch bedoel jij?
Waar ja, precies. Ja.
Nee, dat had ik vroeger als kind al. Ik was altijd heel erg bezig met de toekomst en ouder worden. Als ik 6 werd, dan wilde ik 7 worden. Als ik 7 werd, dan wilde ik 8 worden.
Ja.
En dan vroeg ik een miniatuur stofzuiger voor mijn verjaardag voor als ik op mezelf ging wonen. Ja, okay. Gewoon echt een beetje weird wel. Maar oké. En dus ook al op de middelbare school, dan ben ik 16, dan koop ik een scooter en dan ben ik 18, dan ga ik een tattoo nemen. En dan ook op mijn 18e verjaardag hebben we samen
dat. Ja.
En dan gaan we verhuizen naar Amsterdam en dan gaan we het zo inrichten en dan gaan we deze doen en dan ga ik daar stage lopen, daar werken. En ja, gewoon, ik weet niet, ik had het gewoon heel erg voor ogen hoe ik dat dan wilde.
Ja.
En dat ben ik toen maar gewoon gaan doen, of zo.
Precies, het pad was eigenlijk al uitgestippeld en je moest alleen de stappen nog zetten om, Wat ik wel interessant vind, omdat dat eigenlijk juist weer haak staat natuurlijk op het wat losser en dat het bijna een soort van gevoel van controle dan geeft, toch? Van als je duidelijk voor je ziet waar je naartoe gaat, dan is het helder. Dan weet je wat je te doen staat.
Ja, nou, ik denk dat we gewoon altijd, ook altijd gewoon vette dingen wilden gaan doen. Naar het volgende, en dan gaan we dit doen, dan gaan we het zo doen. Een beetje op die manier. We zijn ook wel een beetje van afgeweken natuurlijk. Ik bedoel, 2 jaar geleden had ik geen idee gehad dat ik nu hier zou staan.
Ja.
Maar ik denk dat het meer een beetje is. Gewoon als het één is gelukt, dan is het oké, wat gaan we nu doen? Naar het volgende.
Precies, ja.
En we hadden niet echt per se het idee van, we gaan samen ondernemen.
Nee.
Dat had ik 5 jaar geleden niet bedacht. Nee. Of zo. Totaal niet. Dus ik denk dat dat wel een beetje organisch erbij is gekomen. Maar we wouden gewoon coole dingen maken. Ja. Daar is het vooral vandaan gekomen, inderdaad.
Ja, precies. Omdat dat dan toevallig binnen een onderneming kan. Het dat net zo goed inderdaad een ander bedrijf of iets kunnen zijn.
Ja,
maar wel belangrijk om dat te weten, denk ik, toch? Van als je dat al weet, dan is vervolgens de uitingsvorm. Of je nou, zelfs als je een tof idee hebt, of je nou met een video, een foto, een event of zo doet, dat komt later wel. Maar als je weet waar je blij van wordt en waar je die energie dus van krijgt, het moment wat jij net omschreef.
Dat denk ik wel. Maar ja, dit bedrijf is natuurlijk ook ontstaan uit een passie en een hobby van mij. Het maken van TikTok-filmpjes en het werk van Brit. Het koppelen van merken aan online creators. Weet je, daar is het gestart natuurlijk. En toen was het plan van, hey, maar als ik een keer een betaalde samenwerking voor je kan regelen, dan krijg ik 20% als onderneemster.
Zo commercieel was ik wel.
En ik dacht, ja prima, ik vind het wel goed. Ik maak dat filmpje, want dat vind ik heel erg leuk om te doen.
Ja.
En toen was het dus van, hey, maar kunnen we hier niet wat meer mee doen? En kunnen we hier niet gewoon een agency van maken? Want niemand doet wat met TikTok. En wij zien de kansen er wel in.
Ja.
En we snappen het werkveld. We hebben ontzettend veel werkervaring. Natuurlijk na een jaar.
Precies,
in corona.
Ja,
En zo is dat dus gewoon langzaam gestart. Dus van, het was niet van, hey, oké, wij gaan nu ondernemen. We gaan een bedrijf beginnen. Wat zullen we gaan doen? Dat kwam eigenlijk gewoon dus meer heel organisch.
Ja. Het was inderdaad waar jullie al mee bezig waren. Natuurlijk de tip van vriend Tim van den Wiel. Van, hey, op deze plek moet je eens een beetje gaan kijken.
Ja.
Want het social media landschap is natuurlijk veel breder dan alleen TikTok. En zeker op dat moment.
Ja, maar het was niet werkgerelateerd, hè?
Nee, precies.
Je moet gewoon die app downloaden. Dus echt ziek lachen en je gaat helemaal stuk. Want het is echt superleuk. Een nieuwe gewoon een nieuwe social media platform.
Ja, precies. Het was nog niet zoals een soort ondernemerstip. Het was meer van check it, gewoon eens lachen.
Ja, dat was op vrijdagavond van dit moet je zien, dit is lachen. En toen dachten we, oké, gaan we het ook maar downloaden.
Precies, want we hebben het ook, Tim is onze beste vriend. Ja. We hebben het nooit over werk.
Ja.
Nooit. Dat is gewoon, nee, ik weet niet, dat doen wij gewoon niet.
Nee.
Dat is wel raar eigenlijk.
Alleen maar leuk, toch?
Ja.
Nou,
ja,
wat ik wel vaak vind, wat je nu precies zegt van de associatie met werk is vaak toch van ja, dat kun je privé niet doen. Maar voor mij is werk wel dat ik denk van, zeker als je het over ondernemen hebt, het is gewoon zo'n belangrijk onderdeel van mijn leven.
Ja,
dat
zeker.
Ik heb wel eens van die familie dingen dat er niemand, dat gaat alleen over het weer en de volgende verjaardag en de vakantie. En dan denk ik wel, jongens, ja, ik kan niet 8 uur lang alleen over de kleur van de muur praten.
Nee, maar zij kunnen ook niet 8 uur lang met jou over ondernemerschap. Die
dat
denken
is zeker
echt,
waar.
Ja, hou je smoel. Ik heb er helemaal geen zin in.
Ja.
Soms probeer ik me ook wel een beetje in te houden, hoor. Want ik denk, ja, dan komt ze weer met dat verhaal over het bedrijf. Ook ergens anders over praten. Dus dan denk ik wel, oké, misschien even een ander onderwerp aansnijden.
Weten jullie wel niet hoe duur het is om elke dag lunch te betalen van het team? We zitten dus nu bij de buurtboer. Wij kunnen natuurlijk uren met z'n tweeën daar dan over
natuurlijk
praten,
snap ik,
en dingen doen. Maar ik snap ook wel, als je gewoon een vriendin van ons bent, dan denk je, ja, doei. Ik ben gewoon lekker een Esma. Ja. En hou je mond.
En door inderdaad.
Toch? Ja, precies.
Wat was op dat moment jullie grootste bezwaar om het niet te doen? Want je kunt natuurlijk in het begin leuk wat video's maken. Misschien een keer een eerste samenwerking. Vooral in de vorm van een barter deal, volgens mij dan toch.
Mm-hmm,
in het begin.
Ja.
Maar op een gegeven moment krijg je wel het gevoel van, oké, het is alles of niets. En dan gaan we andere dingen ook weer bekijken.
Ja.
Wat gaat er dan in je hoofd om waardoor je denkt van, hé, misschien moeten we het niet doen? Want die gedachten zijn er ook natuurlijk.
Ja. Nou, die is bij mij eigenlijk nooit geweest.
Jawel, bij mij wel.
Ja? Nou, ik ben altijd heel jaloers op mensen zoals jij. En ik geloof het bijna ook nooit. Dat ik denk van, bij mij zitten er alle twee de kanten die gaan aan of zo, snap je. Maar niets vind ik altijd heel vet.
Ja, maar het ging zo, in mijn beleving, zo organisch. Het kwam van zoiets kleins. En we gingen lekker met z'n tweetjes doen. En we gingen lekker een beetje bedrijven mailen naast onze banen. Dus het was ook niet van, we gaan het nu beginnen en we gaan gelijk stoppen met onze fulltime banen.
Ja,
het ging heel geleidelijk voor mijn gevoel. En we hebben altijd alles op gevoel gedaan. En elke keuze ook gemaakt van, oké, staan we hier allebei in? Ja, oké, gaan we het doen? Of als één van de twee zei, ik twijfel toch. Oké, dan doen we het niet.
Oké,
op die manier. Maar ik heb nooit gedacht van waarom we het ondernemen niet zouden moeten doen.
Nee, maar misschien meer het stukje van na een half jaar dat we bezig waren, zijn we gestopt met ons fulltime baan. En dat moment vond ik wel heel spannend.
Ja,
dus toen heb ik wel even getwijfeld. Ik heb mijn baan opgezegd de dag dat er weer een nieuwe lockdown kwam. Dus toen op dat moment, toen werd het aangekondigd. En toen dacht ik, fuck ja, ga ik nu inderdaad naar mijn baas lopen en zeggen, nou de groeten, ik ben weg hier.
Ja.
Dat vond ik wel heel spannend. Dus dat was wel denk ik even een twijfelmomentje dat ik dacht, ja, hoe lang gaan we hier nog in zitten? Gaan merken, we hadden één betaalde samenwerking op dat moment.
Ja.
Wij dachten, we zijn binnen. Maar ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens. Je moet wel gewoon je huur betalen. Dus dat waren wel dingen dat ik dacht, ik vind dat spannend. Maar toen dacht ik ook, ja, ik ben 23. Anders ga ik lekker vakken vullen of ga ik een andere baan zoeken.
Ja.
Komt ook, je hebt geen hypotheek en een auto en een hond en een vriend. Heb je helemaal niks.
Kost alleen maar geld allemaal.
Maar ik heb er nog één lieve screenshot van een gesprek tussen Britt en mij, dat ze zegt, fuck, ik heb net ontslag genomen. Ik zo, yeah, fuck it. En fuck the shit. En we gaan het gewoon ziek groot maken. En ik zie zoveel kansen in TikTok. Echt heel schattig. Een soort van zo'n gesprekje.
Maar
helemaal zenuwachtig, die
spanning. Ook wel vet aan jullie energie samen. Toch? Dat als je samen opgaat, dan het vertrouwen groeit natuurlijk steeds meer, toch?
Ja.
Want heel veel mensen zeggen vaak, en dat vind ik het cliché, van, ja, je moet heel erg in je idee geloven. Dan denk ik van, ja, op papier is dat mooi, maar het is niet dat je ineens wakker wordt en denk je, ja, 100% vertrouwen. Het is ook iets wat groeit natuurlijk, doordat je het er samen over hebt. Doordat bijvoorbeeld Tim zei het dan niet zakelijk, maar in ieder geval mensen om je heen dan misschien ook iets over vertellen. Je maakt een eerste stap. En dat vind ik wel vet in wat jij net omschrijft, is het organische proces.
Ja.
Dat met elke stap kan het vertrouwen natuurlijk weer wat verder groeien en ga je het ook meer voor je zien.
Ja, zeker. Nee, we hadden geen businessplan liggen, hoor.
Nee.
Nee.
Nee. Het is niet dat wij echt zonder te pennen van, dan gaan we het zo en zo doen. De missie, de visie, die hebben we inmiddels wel, hoor. Maar het is niet dat wij volgens een heel gestructureerd plan en businessmodel zijn gaan werken. Dat is dus echt helemaal zo gegroeid. Daar kwamen steeds meer takken bij. Omdat er steeds meer vraag was van, hé, maar doen jullie ook hele campagnes met ook andere creators? Kunnen jullie dat dan ook bedenken? Zo, ja hoor, is goed.
Ja.
En maar ik heb ook een eigen kanaal voor ons merk. En daar hebben we content voor nodig, maar we snappen het niet. Kunnen jullie dit ook? Ja hoor, ik denk het wel. We zijn er gewoon op alles
ja.
Want we hadden natuurlijk heel lang gepretendeerd. Wij zijn de TikTok agency van Nederland. Dus daar kwamen wij dan zelf op onze swapfietsjes met onze krokante iPhones bij die zaak binnen.
Ja,
en dan ging je een beetje filmen, als je dat nu ziet. Dan ga je helemaal stuk, want het is zo lelijk. Nee, het was hartstikke goed. Nee. Nee, ja, het was, als je nu ziet wat we maken met ons team, dat is natuurlijk gewoon 1000 keer beter. Maar ja, toen trouwens, ik moet wel zeggen, nu ondermijn ik mezelf natuurlijk wel een beetje, maar 2 jaar terug, 3 jaar terug, kwam je er ook weer heel erg mee weg met een bedrijfsaccount om gewoon echt die crappy video's te maken.
Precies,
dat was toen echt helemaal de shit. En nu moet je wel echt wat meer input en effort erin steken. Maar dus dat deden we allemaal zelf, met z'n tweetjes.
Ja, want we dus het filmen, het bedenken, het uitbrengen.
Alles.
Ja.
En dan ook nog dat team van 12 creators managen en ook nog de campagnes. En nou, op een gegeven moment waren wij gewoon helemaal dood natuurlijk. Ja. Toen kwam wel gelukkig de business coach met de aanraden van, hey, misschien moeten jullie gewoon even iemand gaan aannemen of zo.
Ja.
Maar die eerste stap is natuurlijk super
heel
eng.
Spannend.
Maar dan merk je dus pas van, oké, er zijn dus ook gewoon mensen die in sommige dingen wat beter zijn. Hè?
Ja, toch? En je kunt ontzorgen zodat jij weer... Ja. Ik zeg vaak als ondernemer is niet zozeer de vraag, wat moet ik vandaag gaan doen? Want er zijn altijd 1000 dingen te doen. Maar wat kan ik vandaag het beste doen om de meeste impact te maken? En dat switch, dat weet je natuurlijk ook. Maar ik leg het ook voor de kijker en de luisteraar. Het switcht natuurlijk continu. Dus je moet jezelf uiteindelijk de hele tijd blijven afvragen van, oh, wat is het nu weer?
Ja, en wat heeft prioriteit?
En, ja. En dat is natuurlijk iets wat je misschien ook wel... Tenminste, ik merkte dat heel erg toen ik vanuit de loondienst, om het zo te noemen, ging ondernemen. Ik was eerst gewoon gewend dat je vroeg, wat moet ik gaan doen of zo? Of in ieder geval, er was altijd wel een soort van sexy voor jou bedoeld.
Ja.
En toen werd het van, oh fuck, nu moet ik het zelf verzinnen. En dan eerst ga je naar als een kip zonder kop alles doen. En op een gegeven moment merk je dus dat dat niet werkt. En dan wordt het misschien toch wat prettiger om het...
Klopt.
Ook wat te gaan verspreiden.
Ja, maar dat kan ook niet in het begin natuurlijk, hè? Je moet ook alles doen. In het begin was ik zelf contracten aan het maken. Ja, ik kan dat helemaal niet. Dat ik templates op te zoeken en het lekt aan alle kanten. En dan vulde ik maar gewoon onze eigen bedrijfsnaam in.
Ja.
En dan dacht je, het zal wel goed zijn. En ik ben wel heel erg blij dat dat nu niet meer hoeft. Dat je op een gegeven moment op een fase bent.
Ja.
Dat je gewoon goede mensen kan aannemen die heel veel beter zijn in de dingen die jij niet kan. Maar het is ook wel weer leuk dat je van alles een beetje hebt gedaan. En gewoon je hele bedrijf hebt doorlopen daarin.
Ja.
Nou, en dat vind ik heel leuk. Dat is eigenlijk een vraag die ik wat later wilde stellen. Maar wat mij opvalt is dat heel veel mensen, als ze het ook ondernemen hebben, kijken ze vaak naar materialisme en de lifestyle. Van, als ik ondernemer ben, dan ziet mijn leven er zo uit. En dat is vaak een heel vrij beeld natuurlijk toch. Waarschijnlijk het liefst een dikke auto voor de deur. Alles geregeld. Terwijl ik veel liever naar de skills kijk. Van, oké, maar wat heb ik in die tijd allemaal geleerd? Wat ik als mens gewoon... En dit klinkt misschien een klein beetje cliché of gezapig. Maar ik zeg altijd, skills neem je de rest van je leven mee. Een auto, die kan net zo goed nu in de fik vliegen en dan heb ik hem neer. Ja, moet ik weer opnieuw iets kopen.
Ja.
Dus wat zijn nou skills waarvan jullie zeggen van, hé, ook in die beginperiode, die hebben we echt moeten ontwikkelen voor onszelf als persoon, om als ondernemer dus vervolgens ook weer beter te worden?
Ik denk heel erg met mensen omgaan. Dus nu in het team van het mensenmanagen. We zijn er echt de laatste jaar achtergekomen dat dat echt een vak apart is. Maar ik merk ook in mijn persoonlijke leven dat ik daar heel van heb. Dus dat heel erg fijn. Maar ook in de vorm van onderhandelen, met klanten omgaan. Als er problemen zijn, hoe ga je daarmee om? Dat is denk ik wel echt het belangrijkste punt voor mij waar ik de rest van mijn leven iets aan ga hebben.
Precies, ja. Dat je het altijd kunt oplossen bijvoorbeeld als er een probleem is.
Nou ja, dat meer ook... dat in ondernemen en in jouw bedrijf eigenlijk alles wat er gebeurt waar jij je aan ergert, is gewoon eigenlijk een spiegel van hoe jij bent en hoe jij met je bedrijf en je personeel omgaat. En wij waren toen we begonnen 23 en we hebben natuurlijk een hartstikke lange strijd gehad met gewoon natuurlijk als vrouwelijke ondernemers serieus genomen te worden door gewoon mensen in de mediawereld. Wat ook logisch is, want we waren 23 en we wisten helemaal niks. En we hadden zo'n grote smol. En weet je wel, natuurlijk namen mensen ons nog niet serieus, want we hadden nog niks om te laten zien. Maar wij waren in ons hoofd al wat we nu zijn, zeg maar.
Ja.
Dus daarin konden we best wel feisty zijn of fel zijn. En ja, zie je wel, want het komt omdat we jonge vrouwen zijn. En weet je wel, gewoon dat een beetje heel erg van niet naar jezelf...
Een beetje in een slachtofferrol gaan zitten bijna.
Juist. Ja, precies. En daarin zijn we heel erg gegroeid met... Oké, maar misschien hebben we ook nog niet genoeg om te laten zien. Of misschien ligt het wel bij ons. Of het team is een beetje chaotisch. Of er gebeurt niet. Er wordt niet goed gecommuniceerd. Communiceren wij eigenlijk wel goed? Nee, volgens mij kunnen we dat ook wel wat beter doen.
Ja.
Oké, dan ligt het dus bij ons. Dus elk probleem wat er dus voorkomt in je bedrijf... maar dat kan je dus ook heel erg op privé betrekken... kan je altijd gewoon terughalen bij jezelf. En
precies,
vanuit daar oplossen. Dus dat heeft ons heel erg wat rustiger gemaakt ook. En misschien ook wat... aardiger is het verkeerde woord daarvoor. Maar wat
meer levender, denk ik.
Ja, wat minder fel.
Ja.
Als ik voor mezelf spreek, was ik altijd wel echt heel fel en feisty in antwoorden. En dat is nu echt een stuk... Ja, je wordt echt wat volwassener of zo daarin. Ook.
Maar kan het ook misschien niet zijn... Als je het in ieder geval zegt, want ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar als je bijvoorbeeld merkt van ik word minder serieus genomen. in een gesprek. En dat kan net zoals nu ook gebeuren. Dan is vaak je reactie natuurlijk van oké, dan maak ik mezelf nog wat groter of zo.
Ja.
Dus daarom denk ik ook dat het heel lastig is inderdaad waar je het net over hadden. Van, misschien is het ene moment dat je denkt van oké, ik duik inderdaad te snel in die slachtofferrol. En het komt eigenlijk door bijvoorbeeld iets als ervaring. Maar het is natuurlijk ook altijd heel moeilijk te pinpointen als het wel zo is. Ja, je kunt het niet aanwijzen, want het gebeurt altijd een beetje tussen de lijntjes door.
Nee, maar het is heel erg op de manier hoe je daar dan mee omgaat en hoe je daar op zo'n moment op antwoordt, zeg maar.
Precies, ja.
Ja.
En nu zijn we denk ik ook wel iets duidelijker met niet over onszelf laten heen lopen. Dus als echt iets te ver gaat in een gesprek, als we het echt niet mee eens zijn, dan kunnen we ook wel heel duidelijk zijn en dan merken we ook dat dat wel gerespecteerd wordt.
Ja.
Dus ik denk dat we dat ook heel erg hebben geleerd. Want in het begin denk je dan toch, dan zitten we er later na een meeting, dan zeggen we, hoe hadden we hier moeten reageren? En dan kwamen we met allemaal goede antwoorden die we toen niet hadden bedacht.
Ja.
En nu doen we dat in het gesprek zelf. Dus zijn we daar ook veel duidelijker in.
Ja.
Dus ik denk dat dat ook een heel groot verschil is.
En in het begin, toen jullie die eerste klanten binnen gingen halen, was het natuurlijk ook heel vaak nee horen. Wat kun je mensen die nu opnieuw in dat proces zitten van nee, je moet je eerste klant overtuigen? Ik zeg, bij het ondernemen is best wel oneerlijk dat in het begin moet je het allerhardste duwen. En later wordt het bijna een soort van makkelijker of zo, want dan rolt die bal al.
Ja, klopt.
Dus wat kunnen jullie ons daarover leren van hoe overtuig je mensen en krijg je ze mee in je visie? Want jullie hadden al een visie eigenlijk over waar de wereld naartoe bewoog. Terwijl degene die de beslissing maakt, die zit waarschijnlijk nog voor de eerste Facebook uit te vinden. Misschien wel.
Ja, wellicht. Vaak wel.
Ik denk dat mijn grootste tip, misschien heb jij wel een andere Brit, zou zijn om echt al gewoon veel dingen zelf te maken. En ook vaak al gewoon gratis dingen te doen. En op een andere manier dus te kunnen laten zien aan de klant wat je kan. Dus wat wij vaak aan creators meegeven bijvoorbeeld. En dan zeggen ze van nou, ik wil graag met deze bepaalde klant samenwerken. Of dit soort type brands aanspreken.
Ja.
Dan zeggen we, oké, ga dan alvast een keertje wat maken en post wat online. En laat zien aan zo'n klant van, hé, maar kijk, ik kan dus dit en dit voor jullie doen of bereiken of maken. Wij doen vaak met pitches naar klanten waar wij bijvoorbeeld kanaalbeheer voor willen doen. Want we staan natuurlijk ook vaak in pitches. Ja. Dan sturen wij ons contentteam naar buiten om te zeggen, ga maar vast 6 concepten maken, editen, zet ze in het deck en laat de klant zien, dit is wat we doen en dit is wat we kunnen. Want dat zegt zoveel meer dan, nou, dan maken we een filmpje en dat gaat er ongeveer zo en zo uitzien.
Ja, kijk.
Ga het maken. Ga het laten zien. Weet je, wat kunnen we? Want we moeten ze nog op een bepaalde manier overtuigen. En op zo'n manier komen ze bij je binnen. We hebben onlangs in december een kerstfilm gemaakt met ons team. Gewoon vanuit onszelf. En op die manier is er ook een enorm grote klant binnengekomen die zegt, ik wil zo'n video.
Ja,
en ik denk, ja, dus zelf laten we dus zien van, hey jongens, we maken dit, maar we kunnen ook grote video's maken. Weet je, gewoon grotere producties. En dat weten mensen niet, totdat je het een keertje hebt gedaan. En het is veel moeilijker om te zeggen, ja, we kunnen ook inderdaad zo'n grote hero video maken. Ja, kan je niks laten zien, maar dat kunnen we wel hoor, 100%. Ja, nee, daar overtuig je.
Het klinkt eigenlijk heel logisch, toch? Maar ik heb inderdaad Paul Snijder, die een tijdje geleden hier te gast was, die zei inderdaad van, wat hij bijvoorbeeld in zijn tijd bij Go Spooky al heeft geleerd, tenminste volgens mij zei hij dat, van een idee moet je niet gewoon vertellen, je moet het echt verkopen.
Ja.
Precies wat je zegt, ook de inkleding daarvan en als je al beelden hebt en zo, dan valt het me toch heel erg vaak op dat mensen zeggen van, oh ja, maar moet ik dat allemaal gaan doen?
Ja,
het is echt een investering en het kost ook geld, het kost tijd. Ja. Dus daar moet je echt wel voor openstaan om dat erin te steken. Maar ja, als je eerste klant wil hebben en dit is jouw droom, waarom niet? Dan ga je 10.000 video's maken voor 16 verschillende klanten en dan krijg je misschien geen geld voor terug. Maar ooit betaalt het zich terug, dat is 100% zo.
Hele goeie inderdaad. En als we dan het over geld gaan hebben, want uiteindelijk de stappen waar jullie het over hebben, bijvoorbeeld meer mensen aannemen, verder uitgroeien, heeft natuurlijk vaak met geld te maken, want dan kun je het ook financieren.
Ja.
Dus op een gegeven moment dan heb je die klant bijna binnen, maar dan moet je het geldonderdeel nog bespreken van die deal.
Ja.
Wat hebben jullie daarvan geleerd? Want ook daarin zit weer natuurlijk een hele kleine schaal van, durf je iets te vragen? Wat vraag je dan? Hoe deel je dat in?
Ja.
Wij vonden dat heel moeilijk in het begin.
We hadden geen vergelijkingsmateriaal.
Ja.
En wij wisten ook helemaal niet hoe het moest. Dus wij, in het begin zagen wij echt gewoon bedragen uit ons duim.
Ja.
Ook totaal niet. Ja. Ja, ik kan nu wel zeggen dat we dat heel goed hebben berekend op uren of op kosten die we hadden. Maar wij zagen het letterlijk uit ons duim en dachten, kunnen we dit vragen? We gaan het gewoon proberen en we zien het wel.
Als onze klanten nu luisteren.
Inmiddels zien we dat heel goed. Maar wel eerst. Ja, het is toch zo?
We verkochten onszelf. We verkochten onze expertise. En we verkochten misschien één iemand die dan en de concepten bedacht met ons in samenwerking. En dan maakte en dan ging filmen en ging editen. Weet je, wat kan je daarvoor vragen? Nu verkoop je ook een heel team met strategen, project managers, producers, creatives. Weet je, dus dat kan je gewoon heel makkelijk doorbreken. Dus ja, dat was inderdaad echt gewoon natte vingerwerk. Want we wisten gewoon niet... We hadden niks om mee te vergelijken. Ja. En we konden dus ook niemand vragen... Hey, maar wat vraag jij dan een beetje voor zo'n dienst? Ja.
Ja.
En dan ga je steeds... Ja, en natuurlijk, wat kan je vragen voor de kwaliteit natuurlijk ook die je levert? En ja, wat is de vraag en het aanbod natuurlijk? Ja, dat speelt natuurlijk allemaal mee.
Ja.
En de eerste klanten, dat zijn natuurlijk klanten die gewoon de kickstart hebben gegeven. Ja, daar zijn we natuurlijk nog steeds hartstikke blij mee. Dat zij natuurlijk gewoon het geloof in ons hadden. Want daarna, als we op die manier hebben kunnen laten zien aan de rest... dit is wat we doen en wat we kunnen, dan volgt natuurlijk de rest. Maar er is altijd één iemand... natuurlijk geweest die de eerste was die dacht,
sowieso, ja.
Ik geloof het wel.
En natuurlijk als je die dan weer kunt noemen richting andere partijen... waar ook die betreffende klant een associatie mee heeft... dan komt het ook al wel lekker erbinnen. Dus bouw je wel blokje voor blokje dat fundament op natuurlijk.
Ja. Ja.
Maar is het dan niet zo geweest dat je op het duur zegt van... hey, kijk, de manier waarop je het eerst opbouwt is dus een beetje inschatten.
Ja.
Ik kan me voorstellen, op een gegeven moment loop je ook tegen problemen aan. Dat je niet qua uren uitkomt of de opbouw van die bedragen. Dus wat was de stap dan om het stabieler te gaan maken? Zeg maar, ga je dan met mensen uit andere markten praten? Is het die business coach die je daarin helpt? Om die prijs wel goed door te berekenen. Want er heel veel, namelijk mijn eerste fout als ondernemer... ik zat in een festival en zo... is bijvoorbeeld dat we ons toegangsticket veel te goedkoop hadden gemaakt... Dus we hadden inderdaad een offer you can't refuse. Want we hadden een hele avond vol entertainment met drinken erbij. En weet je wel, het was een all-in prijs. En dat lukte ook wel.
Ja.
Omdat wij op een standvlees met z'n vijven liepen. En er allerlei dingen waren die we extra deden. Totdat we na 3 jaar, want het was deel. Nee, maar straks, dan komt het goed. Ja. En na 3 jaar zei van, ja fuck, dit komt nooit meer goed. Want mensen zijn nu gewend wat ze krijgen voor dit bedrag.
Precies, ja.
We kunnen niet nog een vuurwerkshow erbij gaan doen of zo. Want alles was er al.
Jij weer die vuurwerkshow doen.
Ja, precies. Ik stond daar die knop in te drukken. Maar toen had ik wel van, wauw, dit is zo verkeerd gedacht. Want we hebben ze iets verkocht wat eigenlijk niet realistisch is voor deze prijs.
Ja.
En als we nu zeggen, ja, het wordt het dubbele, dan zegt iedereen natuurlijk toedeledokie, dat gaan we niet doen.
Tuurlijk. Dus... Ja, dat is een lastige, want daar zitten wij ook in.
Ja.
We hebben natuurlijk de creators die wij echt managen. Dus dat is het managementdeel van For You Agency. En die fees gaan natuurlijk per project, toch? Dus ja, als je 100.000 volgers hebt, is je fee natuurlijk lager dan wanneer je 200.000 volgers hebt, bijvoorbeeld. Maar onze klanten waren echt van het content team, dus die dus echt kanaalbeheer bij ons afnemen, die zitten bij ons op retainerbasis. Dus dat is gewoon een ongoing abonnementsvorm eigenlijk wat dat betreft. Dus die eerste klanten, die zitten natuurlijk voor een andere prijs als ze gewoon instappen. Maar uiteindelijk is het werk wat we leveren, werd natuurlijk steeds beter en vetter. En er kwamen meer mensen bij. En op een gegeven moment was het ook wel van, oké, we kunnen eigenlijk gewoon bijna niet meer leveren wat jullie nu van ons verwachten. Want het is gewoon niet meer rendabel voor ons. Daar kan je gewoon eigenlijk niks aan doen op dat moment. Maar dan was het van, ja, hallo, wat is dit nou? Want die waren inderdaad dan ook gewend aan een bepaalde prijs. Maar natuurlijk ook, weet je, we groeiden wel gewoon met het platform mee. Dus dan moet je ook natuurlijk wel in je content en in je diensten meegroeien met zo'n kanaal ook.
Ja, precies. Beheert. Ja.
Toch? Je kan niet 2020-achtige video's blijven maken.
Nee, natuurlijk, de hele kwaliteit van het platform groeit ook. Waardoor jij ook weer...
Dus we hadden meer mensen nodig, weet je wel. En... meer creatives en meer producers en meer editors, al dat soort dingen. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, dat lukt gewoon niet meer. Maar dat is heel lastig uitleggen dan.
Ja,
als je al voor een vast bedrag zit.
Ja.
Maar ik denk, op een gegeven moment gingen wij gewoon wel met mensen praten in de markt. Die inderdaad ook een soort van gelijke dingen deden. En die lachten ons gewoon uit.
Ja.
En soms logen we dan ook nog een beetje, omdat we al dachten van, we vragen wel echt weinig. Dus dan gooiden we er nog een beetje bovenop als ze zeiden van, ja, wat vraag ik dan voor? En dan zei ik een bedrag en dan begonnen ze gewoon keihard te lachen.
Ja.
En toen was wel het moment dat ik dacht, oké, we moeten echt alles omhoog gaan gooien. Dus toen zijn we ook naar alle klanten gaan kijken. Kijken, oké, hoeveel zijn we er nou echt? Hadden we nooit gedaan. Wij waren gewoon lekker bezig met een bedrijf opbouwen.
Ja.
En we dachten, het komt wel. Het finance stuk vonden we allebei niet geweldig leuk. Of we waren er ook niet zo sterk in eigenlijk.
Nee.
Dus we hadden dat nooit echt onder de loep genomen. En toen was wel echt het moment dat we dachten, oké, moeten we dit nu gewoon gaan berekenen? Want als wij veel mensen gaan aannemen, we gaan naar een nieuw pand.
Ja.
Je wil je bedrijf wel gezond laten doorgroeien. Dan moet je er wel echt inzicht in hebben. En ook al vind je dat niet leuk, dat vond ik in het begin ook een beetje kinderachtig van mezelf, dat ik dan daar mijn hoofd in het zand zak en dacht, nou, dat laat ik wel lekker gaan in het loopje, het komt wel binnen, maar ik heb geen idee hoe precies.
Nee.
Dus toen zijn we daar ons wel echt meer in gaan verdiepen.
Ja.
Nou, ook misschien omdat het wel moeilijk is, toch? Van vaak als je iets niet weet, dan is het makkelijker om er niet naar te kijken. kijken? Want ja, hoe ga je het anders wel doen of zo?
Ja, ja, nou, we hebben het niet... Ik moet niet... we hebben wel heel erg onszelf aangeleerd van hoe gaat zo'n proces dan ook met zo'n klant. Weet je, en dat leer je jezelf helemaal dan aan. En je begint gewoon ergens mee met een bepaald tarief. Ja, we bedachten maar van, nou, dit kost dan dit.
Ja.
Weet je wel, ja. Geen idee. En toen bij klant 3 of 4, toen dacht ik, oké, misschien is het nu dan inderdaad een mooi moment om even te kijken, wat verkopen we nou precies?
Ja.
En weet je, toen kwamen er dus ook meer mensen in het team. Dus dan, ja, dat heb ik eigenlijk best wel geleidelijk gedaan op een gegeven moment. Maar inderdaad, toen wij dus 1 keertje vol werden uitgelachen. Ja. Ik zei daarna, jij bent niet goed. Ja. Weet je wel, wij echt dacht, ja, weten wij veel? Ja, geen idee joh, we zijn 24.
Ja, natuurlijk.
Help.
Ja.
Ja, moet ik vragen.
En hebben we uiteindelijk ook klanten gezegd toen jullie het gingen verhogen van oké, dan kappen we ermee? Of wat was daar het gevolg van?
Ja, sommigen ook inderdaad. Ja, ja. Ja, maar ja, weet je, dat daar komt, waar er 1 deur dicht gaat, gaat altijd 10 open. En zo gaan de dingen, weet je, dus zo gaat het altijd met klanten. En we hebben gewoon wel met die eerste klanten gewoon heel erg gewoon die basis gebouwd ook eigenlijk met dat team. Ik dacht van oké, hoe werken we het best? Nee, op deze manier gaat het wat minder goed. Misschien kunt u volgende keer op die manier doen. Of
ja,
zo verander je dat proces natuurlijk. En nu hebben we eigenlijk gewoon een heel mooi team en proces en workflow gebouwd dat gewoon heel efficiënt werkt.
Ja,
ja, en daar heb je gewoon dat hele proces voor nodig. Want precies, dat bedenk je niet zomaar.
Nee, natuurlijk. Je komt er gewoon gedurende het proces letterlijk achter wat het proces is of zo.
Precies.
Dus dat,
ja, daarom. Ja.
En als je had het net over retainer versus op projectbasis. Voor mensen die nu luisteren en die ook een agency of iets dergelijks willen starten of al begonnen zijn. Dan zijn dat natuurlijk de verdienmodellen waar je vaak mee werkt. Of het is een los project of inderdaad een soort voortdurende abonnementsvorm.
Ja.
Wat kunnen jullie daarover vertellen? Want het is natuurlijk best wel als je... Kijk, strategisch gaat kijken naar hoe willen wij ons merk opbouwen. En ik snap dat in het begin allemaal niet zo ging. Maar nogmaals, als je eenmaal groeit, ga je er natuurlijk wel op die manier naar kijken. Dan zijn er natuurlijk best wel dingen waarin je kunt zeggen van... Hey, door je bijvoorbeeld op een bepaalde klantgroep te richten... met een bepaald verdienmodel kun je beter groeien... dan op een andere groep met alleen maar projecten bijvoorbeeld die deel het vervliegen. En dat is super, super gehaast en vluchtig. Hoe zijn jullie daarin ontwikkeld? Want om een retainer af te spreken heb je natuurlijk wel meer backbone nodig. En dat duurt vaak wat langer en zo.
Ja.
Ja, wij zijn wel eigenlijk vanaf het begin hebben gezegd... we willen graag op de lange termijn focussen. Dus met klanten, maar ook met de creators die we hebben... willen we een lange termijn visie en niet een vluchtige samenwerking aangaan. Want we geloven gewoon niet dat je daarin echt iets waardevols kan opbouwen. Dus dat hebben we wel vanaf het begin gezegd, maar ja... gaat in het begin ook maar eens doen als je niks hebt staan.
Ja.
Dus dat is altijd wel de visie geweest. En ik denk dat het ook heel duurzaam is voor een bedrijf. En dat je dan ook juist, wij willen hele vette dingen maken met klanten. Maar dat kan eigenlijk pas als je een klant echt goed kent. En als een klant vertrouwen heeft in wat jij kan en gaat maken. Dan kan je
vrijheid geeft.
Ja. En dan kan je ook met een idee naar ze toe komen van... hey, we hebben iets vets bedacht, mogen we dit doen? En dat heb je niet als je die losse projecten echt hebt.
Ja.
Dus ik denk dat daarin wel al gelijk een keuze is gemaakt. En dat dat heel fijn is voor de agency. Maar ja, dat gaat in praktijk niet altijd zo makkelijk.
Nee, maar je werkt er wel het liefst naartoe dan. Dus het kan ook zijn dat je wel al weet van... hey, we willen de intentie hebben om hier naartoe te gaan. Maar er zijn wat tussenstappen nodig om dat vertrouwen natuurlijk te laten groeien.
Ja. Tuurlijk, en dat is altijd zo.
Ja, zeker.
Ja. Maar we hebben wel een hele fijne pool aan klanten eigenlijk. Zowel die dus die influencer samenwerking met de creators dan aangaan... als dus de contentproductie bij ons.
Ja.
Het is wel inmiddels een loyale groep van terugkerende klanten ook vaak.
Zeker, ja.
Dus dat is hartstikke leuk om te zien als ze gewoon als beide partijen gewoon een fijne samenwerking daarin hebben.
Nou, dat sowieso. Maar de reden waarom ik het ook vraag en eigenlijk de punten die we nu aflopen behandelen, is omdat in het begin zeiden jullie natuurlijk van ja, het overkomt je ook bijna niet dat je binnen 2 jaar zo'n groot bedrijf als wat jullie nu al hebben opgebouwd creëert. Dat denk ik sowieso, dat is waar.
Ja.
Maar ik zie ook heel veel ZZP'ers of creatives die freelance dingen doen, die prima een merk zouden kunnen opbouwen.
Ja.
Maar die gewoon niet de stappen weten van... hey, wat zijn de building blocks wat er voor nodig is voor een merk? En met freelance is het toch vaak... Okay, welke opdrachten komen er op me af? Ja, prijstarief. Ja, ik reken wel per uur. Snap je? Dus niet echt over wat essentiële dingen nagedacht, heb ik het idee.
Ja.
Waardoor je er dan ook niet meer uitkomt. Want als je helemaal qua tijd helemaal vast zit... en je hebt inderdaad geen team en je prijzen zijn ook wat ze zijn... en je klanten worden niet groter... ja, dan wordt het aardig moeilijk om op te schalen natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Dus ik snap dat het bij jullie en deels onbewust... en soms kom je ineens achter iets is gegaan. Maar als ik ernaar kijk, denk ik van... nee, er zijn eigenlijk best wel wat slimme keuzes gemaakt... voor en het platform... en het soort klanten en het soort deals wat we daaronder leggen... en de manier waarop we de klanten overtuigen... waarin je een soort van stappenplannetje zou kunnen bouwen. Van, hey, als je in ieder geval die al volgt en in ieder geval weet ook dat je een keuze hebt... geeft het al meer kans tot succes
zeker.
Dan wanneer dat je maar blijft zwijmelen in je put van uurtarieven en moeilijke klanten en snap je?
Ja, nee, maar daar zeggen we ook altijd... Onze klanten komen eigenlijk altijd binnen, vaak op het stuk TikTok natuurlijk.
Ja.
Maar basically is wat wij doen het bereiken van Gen Z. Op welke manier dan ook.
Ja.
Dus we maken natuurlijk ook podcasts en we onderhouden ook Instagram kanalen. We leveren eigenlijk gewoon short-form content aan wat dat betreft. Dus alles wat wij doen voor onze klanten is gewoon op maat gemaakt. Dus daarin ziet elk pakket per klant er gewoon heel anders uit.
Ja.
Het is niet dat we een appel, een banaan en een peer verkopen en that's it.
Nee, precies. Ja.
We kunnen er gewoon hartstikke leuke fruitsalade van maken.
Lekker, ook van.
Ja, nee, maar wat jij wil voor een New York Pizza is een nieuwe klant voor ons. Doen we en kanaalbeheer en samenwerkingen met creators bijvoorbeeld. En dat kan dan op hun TikTok kanaal. Maar nu hadden ze laatst een 1 april grap met Easy Toys. En die gooien we dan weer op het in de podcast van Duncan, een van onze creators. Ja. Weet je, en zo zitten we gewoon samen met de klant van oké, wat kunnen we deze maand doen? Wat is vet? Hoe gaan we de jonge generatie weer bereiken? En hoe gaat dat vormgegeven worden?
En is dat ook wat jullie verkopen? Is dat uiteindelijk als je naar het resultaat gaat kijken, het bereik? Of is het conversie? Of is het een bepaald gevoel? Of waar... Het
ligt er heel erg aan wat de klant ook wil, natuurlijk.
Ja. Het is vaak wel bereik en vooral bij Gen Z. Want ik heb het idee dat heel veel merken hebben zich heel lang gericht op millennials. En gewoon de iets oudere generatie, maar nooit echt op Gen Z. Dus heel veel van de jongeren kennen die merken ook nog niet. En je gaat echt een merk opnieuw positioneren op een nieuw platform.
Ja.
En dat is echt wat wij doen en wat ons ook uniek maakt, denk ik.
Precies, ja.
Dat is echt leuk wat er is.
Ja.
Ja, toch? Ja, nou, ja, als je jullie team bekijkt, dat vind ik ook interessant. Ik vind ook de sfeer als je daar... Ik dacht dat net al eigenlijk in het begin zeiden jullie van... Hey, werk moet ook vooral leuk zijn. En ik merk wel een verschil in letterlijk leeftijd met ondernemers waarmee ik spreek. Dat je hebt de generatie van het is gewoon hard werken. Het moet een beetje pijn doen, maar er zit ergens een soort van verrassing voor je. En dan, dan wordt het leuk. En met jongeren merk ik toch... dat we steeds meer bezig zijn ook met... nee, het moet ook gewoon duurzaam, gezond, leuk zijn. En dan is het misschien maar financieel net wat minder. Maar als het dan wel ook leuk is, dan is het perfect, een perfect plaatje.
Absoluut.
Zeg maar.
Ja, ik denk dat onze generatie, nou, Gen Z dan... die generatie is daar zo mee bezig. En we willen niet meer keihard werken tot pensioen en dan gaan leven. We willen nu leven, nu leuk hebben. En daar moet je werk en je carrière juist een onderdeel van zijn. En ik denk dat ze dat heel belangrijk vinden. Daarom is dat remote werken. Maar ook andere freelancingen wordt ook steeds populairder. Omdat ze gewoon meer vrijheid willen. En meer hun eigen leven nu al indelen. In plaats van als je 65 bent, ergens op een eiland gaat zitten met een, weet ik veel, pina colada.
En een fruitmand.
En dat is vrij. Als ik al die, ik zie vaak op TikTok ook dat hele begrip dat quiet quitting. Dus dat mensen dan thuis werken en dan een papiertje onder hun sneltoets, weet je, ontspatietoets zetten, zodat ze dan online lijken voor hun baas. Nou, daar gaat mijn ondernemershart natuurlijk van huilen. Dus echt, wat een verschrikking. Maar ik herken mijn gevoel wel heel erg van toen ik zelf een fulltime baan had, echt in die corona, dat corona jaar dus.
Ja.
Ja, vreselijk. En dan echt die klok uitzitten en maar denken van, oh, ben ik al klaar, weet je wel dat? Omdat er gewoon, weet je, het was daarin werd er gewoon niet lekker meegedacht met de jonge generatie wat dat betreft. En daar denken wij wel heel erg over na. En we boeken lekker sportklasjes voor iedereen. Gisteren hadden we een gezellige paasbrunch op kantoor.
Ja.
Ze krijgen vrij van ons op 5 mei. En de dag na Koningsdag hebben we lekker om 12 uur beginnen. En een brakke lunch. Weet je, dus daarin denk, weet je, dan zijn ze zo blij van, oh, wat ziek chill. En dan denk ik, ja, tuurlijk. Maar dat op die manier belonen zorgt er wel voor dat zij wel harder gaan werken voor het bedrijf en het gewoon ook leuker vinden om te blijven werken dan dat ze op 5 mei verlekkerd naar Instagram stories te kijken van vrienden die wel op Amsterdam ontstaan en denken, godsamme, moet ik werken van die Tess en Brit.
Ja.
Een gezeik.
Ja, ik vind het wel heel, nou, niet slim, maar gewoon goed. Dat is eigenlijk het juiste woord. Ja. Precies wat je zegt, omdat je het zelf ook zou willen, toch? Van, net zoals nu, digitals gaan allerlei festivals en zo. Dus je weet dat mensen daar zijn. En zo. Nou, stel dat je nu nog aan een project zit te beuken, terwijl eigenlijk er ook helemaal geen deadline is. Dat vraag ik me ook vaak af, toch? Van, is het echt nood aan een man of zitten we wat te werken om het werken?
Nou ja, en wij zeggen altijd, we redden geen mensenlevens. Tuurlijk hebben we deadlines. Tuurlijk, weet je, we moeten gewoon dingen fixen voor klanten. Maar dan gaat niemand dood als het... die dag, die 5 mei, niet gebeurt wat dat betreft.
Ja.
En het moet gewoon leuk blijven. En wij zitten zelf altijd heel erg te denken van... oké, wat nou als wij nu in die positie hadden gezeten... van de mensen die bij ons werken... hoe chill was het geweest als we dan, weet je wel, dit zouden doen... of dat je gratis sporten krijgt of gewoon chillen lunch elke dag, weet je wel... of dan vrij op 5 mei. Dan denk ik, ja, ziek chill.
Ja, toch?
Ja, dat is toch veel leuker werken. Het is geen strafkamp.
Nou ja, mark my words. Ja. Maar kom je wel eens collega's dan tegen op feestjes? Helaas en dat je er ineens...
Dat is echt vreselijk.
Dat vonden wij vooral in het begin. Nou, een begin, het is een jaar geleden. Maar toen vonden we het heel lastig dat we dan daar stonden met onze vrienden. En superleuk. En we hadden ook eindelijk een feestje. En dan staan ze ineens naast je. En dan denk je wel van, oh ja, dat is wel een hele andere setting. En we hebben ook wel eens collega's meegenomen naar feestjes. Waar we achteraf dachten van, was dit zo slim? Maar daar leer je ook weer van. En we zijn allemaal jong. Ja. Het is heel leuk. En wij zijn nu iets minder op die feestjes. Dus dat scheelt ook wel.
Ja, nou, want daar merk je, dan merk je denk ik wel ineens een verschillende dynamiek in de relatie, toch? Dat het niet hiërarchisch anders is, maar toch dat het fijn is om een bepaalde scheiding te hebben en dat niet alles in elkaar gaat overlopen.
Voor onze eigen gemoedstoestand ook vooral. Op een gegeven moment hadden we echt dat heel veel van onze collega's dan ook gingen hangen met onze vrienden en dat we ze buiten werk heel veel zagen. Of dat we met feestjes dan dat die vriendengroep een beetje door elkaar gingen. Maar dan vonden wij het heel erg lastig van welke rol moeten wij nu aannemen? Want wij zijn nu gewoon Tess en Brit bij onze vrienden en we willen het gewoon leuk hebben. En het is zaterdag en we zijn lekker aan het varen. Maar er staan wel nog collega's en maandag moet het ook weer normaal zijn op werk. Dus dat vonden wij gewoon een hele moeilijke rol. Toen dachten wij wel op een gegeven moment, oké, misschien moeten we dat iets meer gaan scheiden. En dan is het heel leuk op werk, heel gezellig. En als we met z'n allen na een borrel nog even uitgaan, ook heel leuk. Maar dan is dat wel werk. En privé is privé.
Ja, precies, ja.
En ja, dat is lastig onderscheid. En op een gegeven moment meer gewoon voor jezelf.
Ja.
Ja. Ja, dat komt, ja, als je met leeftijdsgenoten werkt, want ze zijn, onze werknemers zijn even oud of wel ouder.
Precies, ja.
Dus daar moet gewoon wel gewoon voor jezelf ook gewoon een goede scheidingslijn in zitten. Ja. En in het begin is dat gewoon heel lastig. Vooral als je nog met een groepje van 5 bent, bijvoorbeeld. Nu zitten we natuurlijk met 20 man op kantoor. Dus dat is, weet je, die hebben gewoon lekker elkaar ook. Dus dat is heel fijn.
Ja,
in het begin
precies, heb
je nog maar 2 collega's. En dan denk je, hoe gaan we nu met elkaar om? Gaan we met elkaar nu een vrijmibo doen? Of
ja, dus meestal is met huisgenoten toch? Van kijk, als je er 5 hebt, dan kun je ook een beetje soms verdwijnen. En zo, als je met z'n 2 bent, zit er weinig dynamiek in natuurlijk. Ja. Dat is de dynamiek of zo.
Ja. Daarom. En daarnaast zijn Tess en ik natuurlijk ook beste vriendinnen. Dus op kantoor vonden we dat ook heel lastig. Van, wij kunnen heel amicaal met elkaar communiceren. Maar als daarna de stagiair dat precies gaat overnemen, dan denk ik wel even, was dit zo slim om zo met elkaar te praten? Dus dat vonden we ook heel erg lastig.
Heb je een voorbeeld van?
Ja. Ja. Je zag mij kijken. Ja. Ik heb zo vaak gehad, namelijk in podcast, dat ik dan iets zei of vertelde. En dan zag ik daarna echt heel groot in die header zo staan. Dacht ik al, nee. Waarom heb ik dat weer gedaan? Maar
wij gebruiken geen quotes in onze titels. Nee, dus,
maar dat was, wij zaten in ons vorige, we zitten nu op de Van Mierenveldstraat aan het Museumplein. Heel fijn. Dus we hebben nu lekker een eigen, helemaal mijn eigen office.
Ja.
Heel profi. Maar daarvoor zaten we aan de Keizersgracht op 100 vierkante meter met al onze 12 collega's bij elkaar. Dat was dus tot oud en nieuw nog het geval.
Ja.
En daar zaten wij dus naast elkaar, maar iedereen zat natuurlijk om ons heen. En ja, ze hebben natuurlijk gewoon oren en ze horen natuurlijk alles. Maar ja, Britt en ik zijn natuurlijk beste vriendinnen. En het is niet dat ik Britt ga zeggen, Britt, wilt u misschien even die mail naar mij doorsturen? Weet je wel? Maar wij hadden soms met die grote schermen voor ons hoofd ook even niet meer door, soms dat de rest daar natuurlijk gewoon zat.
Ja.
Dus dan zei ik tegen Brit, jezus, wat een gezeik weer met dat project. Weet je, als dat ik gewoon, dat heb je toch altijd wel. Iedereen wel. Dan Brit zo, echt hè. Nou, verder weer door met werk. Hoorden we in één keer de stagiair, jezus, wat een gezeik met al dit hele project. Wij zo, ho.
Nee,
jij bent heel professioneel, dat gaan we niet doen, weet je wel. Dat mogen wij zeggen, precies. Maar jij niet. Dus oh god, we moesten daar weer aan denken. Dat we dachten, oh ja, moet je het over daar op letten, weet je wel. Dus dan was het maar gewoon via WhatsApp communiceren met z'n tweeën. Weet je wel, in stilte.
Soms lijkt het me ook wel een beetje vermoeiend en schizofreen, toch? Want je zegt van, inderdaad, we zijn ook maar gewoon aan het leven en volwassen aan het worden. En toch, naarmate het groter groeit, hoe je het ook wen of keert, komen er verantwoordelijkheden bij.
Ja.
En de ene dag kan ik me voorstellen, denk ik, yes, dat vind ik helemaal lekker. En de andere dag dat je wel even denkt van, oké, dit is wel elke dag dat. Je kunt er niet even uitstappen, dit is wel elke dag.
Ja, dat klopt.
Dat is soms heel veel, maar dat is ook wel weer fijn dat we elkaar hebben. Want wij kunnen dat altijd tegen elkaar kwijt. En na werk, als we even samen naar huis lopen, dan kunnen we dat even bespreken. En mijn zus, waar ik mee samen woon, die zit daar ook niet altijd op te wachten. Dus dat is dan gewoon heel fijn dat je één iemand hebt die het helemaal begrijpt en er helemaal in zit. En dat je gewoon even stoom kan afblazen. En dan is het de volgende dag eigenlijk wel weer leuk.
Ja.
Oh, het is zo grappig. Soms moet ik gewoon zo hard om ons lachen. Zie ik ons weer zitten. Dan krijgt hij, jezus, wat hebben we nou allemaal aan het doen?
Ja.
Ja, ach.
Ja, maar ik denk dat die Ja, een beetje onbevangen mindset is wel ook heel fijn, toch? Dat je het ook allemaal wel even kunt relativeren. Ja. En gewoon, als je het allemaal te serieus neemt, wordt het ook wel heel zwaar, toch? En heel tergend.
Dat is echt heel zonde, hoor, als je het leven te serieus neemt. Ja, dat heeft mijn vader altijd gezegd. Dan, dan heb je echt verloren al.
Ja.
Ja.
Nou, we hebben het wel een tijdje gehad, hoor. Dat toen wij nog met z'n twee of denk net met vijf mensen in het team zaten, toen deden we nog zoveel zelf qua gewoon inhoudelijk werk echt zelf op dagelijkse basis. En toen was het zoveel op een gegeven moment. Toen werd onze vriendschap er niet leuker van. Ja. Wij werden geen leukere persoon. We werden niet leuker naar onze collega's toe. En als je het zo zwaar allemaal tilt en als het zoveel is, dan trek je het ook gewoon niet meer. Dus toen hebben we op een gegeven moment wel besloten van oké, misschien moeten we het iets minder serieus nemen. En het is belangrijk, maar ook niet zo belangrijk.
Wat zijn signalen waarin je merkt dat het toch wat minder wordt? Want dat vind ik vaak, kijk, dat is het ding met als je heel positief bent, dan benoem je vaak ook alleen nog maar de positieve dingen, toch? Ja. Terwijl die minpunten er ook aan zitten. En dat is ook de reden waarom ik het juist heel tof vind om met mensen in het proces te praten. Want laten we eerlijk zijn, als je over 40 jaar terugblikt op die carrière en je hebt bijvoorbeeld voor You Agency voor miljoenen verkocht. Mm-hmm. Ja, dan zeg je, ja, wow, dat is altijd zo leuk tijdens de lunch. En weet je nog dit?
Ja.
En de mindere momenten vergeet je vaak ook een beetje.
Klopt, je romantiseert het snel.
Precies dat. En voor mijn TikTok is out there, want ik heb een keer een clip met Gwen van Poorten gepost. En die zei van, nee, het mag ook wel eens gewoon even kut zijn. En toen zei iedereen meteen, ja, en als ik me toch gewoon goed voel, dan mag ik me toch ook wel goed voelen.
Oh.
Zeiden we ook van, dat is ook zo, maar ik voel me in ieder geval niet elke dag, elke uur, elke minuut goed. Dus daar zit natuurlijk een dynamiek in.
Eerlijk gezegd, heel deze week heb ik me eigenlijk niet heel goed gevoeld.
Ja.
Ja, en dat is ik zat er gewoon niet lekker in. Heel erg toe aan vakantie gewoon, merk ik.
Ja.
Dat is ook alweer even geleden. En wij zijn heel erg van, we voelen elkaar in elk geval heel erg aan. Dus we zien direct aan elkaar als het gewoon even niet lekker gaat bij de een. En dan nemen we het ook gelijk over van de ander. Dus daarin gunnen we elkaar de wereld en echt alles en zien we dat gelijk. Dus dat is echt heel fijn. Dus het is nooit dat iemand dan zegt van, nou, hè, je hebt echt vandaag echt kut gewerkt, wat is dit? Dus dat is heel fijn en het kan ook inderdaad niet altijd goed gaan. En dat merk je dan ook. En dan zeggen we ook tegen onszelf van, oké, misschien even een paar stapjes terug. Laten we gewoon woensdagmiddag even vrij plannen met z'n tweeën. En dan gaan we even lekker ergens lunchen. En dan gaan we even misschien naar het strand rijden. En dan zeggen we misschien wel even dat we een belangrijke afspraak hebben buiten de deur. En dan gaan we heel even gewoon tot onszelf vakantie inplannen. Weet je, dat soort dingen zijn gewoon echt heel erg belangrijk. Want je hebt heel erg nog van de oude stempel van ondernemen is elke dag 4:30 opstaan, koude bad, ademhalingsoefeningen.
80 uur werken.
80 uur werken, sporten, dit, zus, zo. Nooit zuipen, nooit ongezond vreten. Wat een bullshit. Want echt, er wordt een hond nog depressief van. Dat is toch vreselijk? Dat gaat gewoon niet. En wij geloven niet dat wij op ons toppen van presteren zitten als we gewoon moe zijn en overwerkt en te veel prikkels en te veel mensen. Dat gaat niet. Je moet lekker op vakantie gaan en je moet vrije dagen inplannen. Ja. En weet je, als je een keertje een dagje gewoon even er niet lekker in zit, boeien, ja, dan ga je gewoon even een dag niet of zo. Weet je, want als ondernemer, dat kan iedereen denk ik die dat luistert wel beamen, ben je elke dag, elke minuut bezig in je hoofd met werk. Ja. Dat is gewoon, weet je, het is niet dat je altijd achter je laptop zit, maar je bent altijd, ook al lig je op je massagetafel, ben je weer bezig van, oh ja, morgen die strategie, dus kan ik het zo doen, kan ik het zus doen, kan ik het zo doen.
Ja,
dat is zo slopend. En dus natuurlijk gaat het af en toe kut. Ja, absoluut.
Wat vinden jullie dan ook van die trend? Want dat is eigenlijk wat je net ook een beetje omschrijft. Van kijk, ondernemen was 10 jaar geleden helemaal niet zo booming. Nu lijkt het voor heel veel mensen nog maar het enige wat er is of zo. Van als je dat niet doet, dan doe je niet meer mee. Mm. En ik kan me ook voorstellen met het snelle succes wat jullie nu behalen, dat je ook heel veel mensen krijgt die daarover gaan vragen, toch? Want eigenlijk zeiden we in het begin, ja, op een feestje moet je er niet te veel over hebben, want mensen zitten er niet op te wachten.
Ja.
Maar het is wel vaak als dat er geld binnenrolt, dan wordt het ineens heel interessant.
Klopt.
Ja.
Ja, ik denk, het wordt heel erg geromantiseerd, het ondernemen. Dus het is heel leuk als je echt een passie uit iets haalt, wat wij nu heel erg doen. Maar dat is ook pas na 2 jaar dat het echt goed gaat en dat je meer kan doen en dat je het meer laat zien. Maar de eerste 2 jaar was gewoon keihard werken. En als ik het niet zo leuk had gevonden, dan was ik er nooit mee doorgegaan. We hebben echt op een gegeven moment gehad dat we dachten, nou, ik trek dit niet meer. En dat je gewoon heel snel emotioneel bent, maar ook gewoon niet meer plezier haalt uit je werk. Of gewoon geen creativiteit meer hebt. Of geen zin hebt om leuke dingen te doen met je vrienden. Omdat je zo moe bent of zo gestrest kan zijn. Of het zoveel is allemaal. En dat hoeft helemaal niet. Maar je tilt het misschien zo zwaar in het begin, omdat je het zo graag wil laten lukken, ja, dat je echt alles erin gaat steken. En op een gegeven moment ontdek je wel van, oké, misschien moet ik iets beter voor mezelf zorgen, is ook beter, ja, voor het bedrijf. Maar ik denk dat elke ondernemer dat heeft in het begin.
Je moet daar doorheen.
Ja, je moet daar doorheen. Ja. En je moet dat even ervaren, denk ik, om ook voor jezelf te weten van, oké, er zijn andere dingen belangrijk. Maar daarin is dat wel het begin. En moet je dat gaan doen als je wil ondernemen? Dus is het dan zo geweldig? Ja, als je het heel leuk vindt. Maar het is niet alles. Ja. Omdat het maar ondernemen is.
Het is fucking hard werk.
Ja, ja, toch? Het,
ja, dat is gewoon zo. In de eerste 2 jaar moet je gewoon echt alles eraan aan doen om dat gewoon te doen lukken. Ja.
Ja. En dat vind ik wel vet aan eigenlijk het project wat jij aan het begin omschreef van dat benefiet.
Ja.
Dat je dus wel met, als je echt al ingaat, en ik moet op de een of andere manier nu aan Marielle Smit denken, die de hele tijd zegt, ja, gewoon rammen. Mm-hmm. Dat herhaalt ze vaak 10 keer in 5 minuten. Maar omdat dat wel een beetje natuurlijk de mindset is waarin je in het begin, als je die hele berg moet verzetten, is er geen ruimte of tijd voor echt nuance of voor missie en visie en dat soort shit. Maar is het vooral gewoon,
is het ook rammen?
Keihard volume draaien en zoveel mogelijk gesprekken in plaats van heel tactisch een paar gesprekjes, omdat het anders gewoon niet gaat lukken natuurlijk.
Nee, dat klopt.
Ja.
Ja, en dan denk ik, ja, is het dan het ondernemen wat zo vet is? Of is het je passie wat zo vet is? Toch? Dat is toch het allerleukste als je iets doet wat je leuk vindt. En dan, ja, dan is het ondernemen zelf. Ik zie ook wel eens mensen die gewoon 10.000 bedrijven gaan proberen, omdat ze maar iets willen doen met ondernemen en het dan willen verkopen. Ja. Maar dan halen ze niet echt het geluk uit in the time being, totdat ze dan hebben verkocht.
Nou ja, precies dat. Dus daarom, mijn mindset moet ik zeggen, is ook wel even veranderd hoor. Want ik was vroeger iemand inderdaad super resultaat gedreven. Het moest altijd juist een beetje pijn doen, want dat was wat me was geleerd. Tot ik op die achter kwam van fuck, maar ik moet dit nog jaren, of ik wil dit nog jaren blijven doen.
Precies. Het is een marathon, geen sprint.
Ja, en ik kon echt nooit van iets genieten.
Ja.
Egeltje, laten jullie maken. Jullie maken pakken ook, toch? Dan kunnen we
Ja, leuk.
Maar het was wel dat ik op een gegeven moment, maar ja, ik heb daar inderdaad ook gewoon jaren voor nodig gehad, een patroon begon te realiseren. Ik zei van, ik zat bijvoorbeeld in de muziek. Dan heb je vaak festivals waar je naartoe leeft, toch? Van, als op dat festival kunnen staan en dit aantal mensen op ons festival.
Ja.
En het viel me elke keer op dat in dat moment, dan heb je zo, dat moment is geweest, dan heb ik altijd even het borreltje daarna of zo, weet ik veel, om het te vieren. Maar in mijn hoofd zat ik alweer, het was al niet meer genoeg. Ik zat alweer 10 festivals groter te denken. En ik was al bijna weer geïrriteerd waarom dat nog niet bijna in het verschiet lag.
Ja.
En ik weet niet dat mensen ook vaak tegen me zeiden, ja, je bent echt te veel eisen en je vraagt het van jezelf. En dan dacht ik, nee, jullie, weet je wel, ik denk juist groot. En later dacht ik van, ja, wat heb je jezelf toch het moeilijk gemaakt? Want het, ja, het sloeg gewoon compleet nergens op.
Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik vind het eigenlijk ook wel weer een eigenschap die heel erg voor jou spreekt als ondernemer. Wat dat betreft, want dat is toch het hele ondernemersstuk. Altijd weer voor de volgende, het volgende project zien, het volgende plan. En tuurlijk snij je zelf wel in de vingers als je dus niet kan genieten van dat ene moment dat het er is. Maar ik herken er wel veel in wat wij ook hebben. Dat als het ene is nog niet afgerond, of je bent alweer met je hoofd bij het volgende wat je dan weer wil doen. En ik denk soms van, ah, was ik maar eens een keertje tevreden met weet je wel, wat ik heb. En soms bouw ik dan een beetje en denk, ja, moet ik weer het volgende? Weet je wat een gedoe? Want uiteindelijk ben je dus nooit tevreden met hetgeen wat je hebt, want dan wil je weer het volgende. En als je dat hebt bereikt, wil je weer dat. En is dat weer niet goed, en wil je weer zus. En dan denk je, ja, nee, maar als ik dat heb bereikt, dan is het echt gelukt. Nou, dan ben je daar en is het natuurlijk weer het volgende wat je wil. En dat is wel een stukje realisatie dat je denkt, het proces daarheen is gewoon daarin het allerbelangrijkst. Want het hele einddoel slaat nergens op en is bullshit als je het hele proces daarheen niet daar niet van hebt genoten.
100%. En waar ik het heel vaak mee vergelijk, omdat ik denk voor heel veel mensen tegenwoordig van bijna iedereen post als die op socials readable is. Als je mijn mindset van toen, want ik ben helemaal eens, dat stukje heb ik ook gehouden natuurlijk. Ik wel. Ik kan gewoon niet meer praten, man.
Ja, dit krijg je zoveel. Zijn het toch?
Nee, maar streef naar meer. Dat is natuurlijk top. Alleen stel dat je een social post maakt. Jullie doen ook. Je bedenkt eerst een heel concept, een strategie. Dan ga je het uitvoeren. En als je alleen maar blij bent wanneer dat ding online staat en het random getal wat jij in je hoofd hebt gehaald dat die zou moeten halen, heeft gehaald. En dus ook wanneer dat hij dat niet doet. En die kans is groot, want heel vaak zet ik dat getal in ieder geval echt veel te hoog. Ja, dan is het leeg. Terwijl je zegt van, hé, maar als wij een leuke dag aan het filmen zijn, net zoals nu deze podcastopname. Ja. Dit vind ik al fucking leuk. En dat het straks online komt en wel of niet helemaal lekker gaat, is puur een bonus. doet het dat wel, nou leuk, kunnen we het even vieren, maar ook de volgende dag is maar weer gewoon een dag. Ja. Doet het dat niet, nou dan hoef ik niet op de kelder op de grond te gaan liggen met regen over me heen, want dan valt het ook wel weer mee.
Snap ik.
En daar zit denk ik wel een, merk ik in ieder geval naarmate ik net iets ouder ben geworden nu, dat het wat rustiger is of zo. Van oké, ik zie die tendens wat meer. En...
Ja, ik denk dat het een goede balans moet hebben wat dat betreft. Toch? Dus nog steeds hetgeen wat je vroeger had, is gewoon go-go en on to the next. Dat dat toch wel ergens gewoon een beetje weer...
Ja, dat vuur, dat wil je wel houden, ja.
Tuurlijk, ja. Ja.
En dus ook wat jij net zei, van heel vaak komt dat vuur... Of enerzijds vanuit passie, maar ik geloof nog meer... Ik had het vroeger ook best wel een beetje pijn inderdaad. Als mensen je niet serieus nemen of je brengt een idee... en iedereen zegt, ja, dat gaat toch niet lukken. Ik vind dat wel lekker eigenlijk om het te voeden. Van...
Dat is heel lekker hoor. Ja, maar als het bij ons iets misgaat of er komt zo'n opmerking... van gaat niet lukken, dan worden wij gek.
Wij hebben het soms even nodig. Er zijn vaak momenten dat er ineens heel veel fout gaat... of dat wij het idee hebben dat het fout gaat. Dus of krijgen een project wat niet goed gaat... of er is een klant die misschien... weggaat of er is gewoon iets wat een concurrent doet wat je denkt, ik had dit ook heel graag willen doen. Maar dan hebben wij wel daarna weer dat vuur dat we denken, oké, en nu gaan we rammen. Ja. Dan gaan we 10.000 ideeën bedenken en dan gaan we team zitten van jongens, wat kunnen we nog allemaal doen? Ja. En dat is wel leuk en het is ook wel lekker. Het is een lekker gevoel om dan
wij
weer
hebben het echt nodig,
motivatie
te hebben. Het gaat gewoon te lang goed en denken we zo. Hey, lekker man. Ja, nee, het gaat lekker voor de wind en is het gaat niet goed, pitch niet gewonnen, denken we. Wat is dit? En dan is het, oké, we moeten verder, we moeten door, we moeten beter. Ja, dat is wel weer, die drive heeft dan soms wel weer even nodig.
Ja, maar daarom, want als dat je gewoon voedt en je kunt er iets mee, dan is het juist wel een positief iets.
Ja.
Hey, als je kijkt naar waar het nu staat, hè, het is heel snel gegroeid. Denken jullie ook wel eens dat die snelle groei een nadeel kan zijn? Want het is iets waar natuurlijk heel veel mensen aan streven, van hoe sneller, hoe beter... Maar mijn onderneming is natuurlijk ook, wat ik zei, een soort huis wat je aan het bouwen bent. Mm-hmm. En als je ineens nog 3 aanbouwen op dat kleine fundament zet en het flikkert om, is het ook niet wat je wil.
Absoluut.
Dus hoe proberen jullie dat? Jullie zeiden al iets over een business coach die jullie hebben.
Ja.
Hoe probeer je het allemaal een beetje te managen dat het ook niet te snel uit je handen groeit?
Nou, ik denk dat wij zijn in 1 jaar mega hard gegroeid. Dat is gewoon heel snel gaan. We hebben daar niet eens echt over nagedacht eigenlijk toen we wisten. We dachten gewoon go, go, go en doorgaan.
Ja.
En nu zijn we wel juist heel erg aan het focussen van oké, we blijven even een beetje stilstaan. We moeten eerst het team juist goed opbouwen, want dat merkten we ook wel op een gegeven moment. Je kan wel 20 mensen willen aannemen en daar lekker mee doorrammen. Maar ja, als die mensen geen idee hebben wat zij moeten doen, ja, dan werkt het ook niet echt. En dat hadden we wel, dat er dan kleine problemen ontstaan of dat mensen naar je toe komen, dat het een beetje onduidelijk is. Dus dat is nu echt een focus.
Ja.
En dat is inderdaad denk ik ook wel een ding wat we met onze business coach bespreken. Elke 6 weken gaan we zitten, maar ook vaak samen hebben we strategie sessies. Dan gaan we gewoon kijken van oké, loopt dit wel goed? En hoe moeten we hier aanbouwen dat het gewoon goed en stevig staat? Dus ik denk dat we nu vooral in die periode zitten om daarop te focussen, dan dat we dat het afgelopen jaar hebben gedaan.
Ja, precies. Dus dan...
het was een Q1 project. Is afgerond nu, want het is april.
Ja. En die business coach, wat is dat voor iemand? Waar zoek je dan naar? Want je kunt natuurlijk van heel veel mensen advies krijgen, maar dat is niet altijd het beste. Dus hoe hebben jullie dat geselecteerd?
Nou, dat was eigenlijk niet echt een selectie. Het is nou best wel grappig, maar elke keer als wij ergens aan toe zijn of iets uitspreken van we moeten nu focussen op dit of zus of zo, dan komt het in één keer vanzelf op ons pad. Heel weird. Dus als we zeggen, nou, we zijn op vakantie, zei Britt van nee, Tess, we moeten nu echt op zoek naar een finance controller, want dit is gewoon niet meer one person's job. Weet je? En we kijken op onze mail, volgende dag staat er gewoon een open sollicitatie van een finance controller. Weet je, dat soort dingen gebeuren altijd.
Okay.
En dit was echt in het allerbegin. Wij zaten zelfs nog bij onze vaste banen. We waren net begonnen met For You Agency. We hadden denk ik 3 creators. Super jong, we wilden lekker gaan ondernemen en niet meer voor een baas werken. En wij kregen toen al een aanbieding voor een investering. En wij dachten... Holy shit.
We zijn er.
We zijn er. We zijn verkocht. Hebben nog geen euro gefactureerd, maar we zijn verkocht. Let's go. Nou, die mensen die dachten natuurlijk van, oh, er zit wel een toekomst in.
Ja.
Dus we zijn er snel bij. En nou, die konden dan ook een salaris voor ons garanderen. Weet je, en dat jaar was voor ons natuurlijk hartstikke spannend. Want we waren nog niet eens gestopt met onze baan. En super onzeker. En we hadden wel een huur. En ja, weet jij veel of dat allemaal gaat lukken? Dus het was best wel aantrekkelijk of zo voor ons. En het was natuurlijk een hele grote ego-streler. Dus helemaal thuis van, nou jongens, kom op met een applaus. We zijn verkocht. Let's go. We mogen gebruik maken van de auto en de printer.
Ja, dat zeiden ze ook.
Ja, dat zeiden ze. En toen...
Als je nu terugkijkt op dat aanbod.
Oh, ja, sla nergens.
Maar we wisten niks. Ja. We wisten echt niks. Echt, echt gewoon totaal geen idee. Maar goed, toen zei een vriend van Britt dus van... Hey, een kennis van mij die heeft zelf 10 jaar geleden een agency met zijn beste vriend gestart. Hij werkt nog steeds. En hij is nu een opleiding tot... Of nee, dat is toch helemaal... dat ik ga al te ver vooruit op de zaken. Misschien kan je hem eens een keertje bellen om te vragen om advies. Want misschien is het best wel snel. Hè? En kijk even wat hij zegt. Dus Britt heeft hem gebeld en die had gezegd van... ik heb dit ook gedaan 10 jaar geleden met mijn beste vriend. Heb jij nu echt een investering nodig? Nee, ja, nee, we doen alles op onze telefoon en laptop vanuit huis. Oké, en wat is dan de reden waarom je dan echt bent gaan ondernemen? Ja, omdat we geen mensen meer wilden hebben die over ons schouder meekeken. En willen het gewoon zelf doen en vette dingen maken. Zeiden, ja, waarom zou je dat dan doen? En niet gewoon eerst even, weet je wel, samen gewoon kijken hoe dit lukt. Je bent nog niet eens gestopt met je baan. En toen was het van, oh ja, nou oké, ja, dan kunnen we dat misschien best wel doen. Goed advies, dankjewel. En toen zei hij, ik ben een opleiding tot business coach aan het doen. Zou hij het leuk vinden om bij mij als eerst eerste cliënten te komen, zeg maar. Dus vanaf dag 1 dat wij helemaal niks, nul waren. 2 kinderen natuurlijk, die gewoon maar een beetje wat deden. heeft hij, gewoon volwassen vent met gewoon een ontzettend groot bedrijf, ons dus onder zijn vleugels genomen. En ja, komen er eigenlijk elke 6 weken. En is hij dus de enige in ons leven die alles tot in het detail... Telefoons gaan op vliegtuigmodus, weet je, alles mag op tafel.
Ja.
Gewoon alles weet en ons daarin kan adviseren. Dus ja, we hebben nooit een selectie gedaan. Het ging gewoon eigenlijk heel organisch en dat is heel, dat werkt heel fijn.
En als ik het goed begrijp, heeft hij dus ook al een bedrijf of zij opgericht wat in precies dezelfde, in ieder geval een soort agency of zo, dat ze weten binnen deze markt en dit spectrum waar jullie naartoe aan bouwen zijn.
Hij heeft ook een agency inderdaad, dus hij zit een beetje in hetzelfde werkveld. Ja. Maar wat ik wel heel belangrijk vind en wat ik zelf heel fijn zou vinden als ik er nu een zou zoeken, is iemand die het wel zelf heeft gedaan. Want ik zie heel veel coaches voorbij komen en ik krijg elke dag LinkedIn een bericht van iemand die coach wil worden. Maar heel veel mensen hebben überhaupt nooit een onderneming gehad of hebben het nooit gedaan. Ja. Dus ik vind eigenlijk wel, als je iemand advies gaat geven, en dat hoeft niet altijd zo te zijn, er zullen vast ook coaches zijn die wel goed zijn, maar je moet het wel zelf gedaan hebben. Dus daar zou ik nu zelf naar zoeken als ik er een zou willen hebben.
Ja, eens.
Nou, en wat je zegt, het soort bedrijf, ik heb het zelf ook gemerkt omdat ik wat jonge ondernemers heb gecoacht, is ik had vaak, ja, tickets voor een festival zijn natuurlijk in die zin B2C producten of zo. Mm-hmm. Maar ik merkte toch wel echt, ik heb een paar webshops bijvoorbeeld geholpen en dat lukte wel, omdat het op dat niveau kwam het wel goed. Maar ik merkte toch dat ik uiteindelijk veel meer aanging op bijvoorbeeld dienstverlening en in een bepaalde sector.
Ja.
En toen dacht ik ook van ja, dat is ook logisch, want daarin heb ik het zelf het meeste gedaan. Ja. En je hebt sommige mensen die zeggen natuurlijk, ja, ik wil als persoon verder komen, dat is weer iets anders.
Ja.
Maar daar zie ik inderdaad ook nog wel echt een verschil in, dat je dan denkt van nou, als je een soortgelijke onderneming hebt gecreëerd of zo, dan weet je ook vaak beter wat die building blocks zijn voor het een of het ander. Want als je consumentenproducten, dan moet je natuurlijk weer hele ook marges of aantallen draaien en zo.
Ja.
De pakken die jullie een keer hebben gelanceerd.
Ja, precies.
Want daar merk je dat denk ik ook. Als je een keer ineens kleding gaat lanceren of zo, dan krijg je met hele andere dingen te maken dan met het aanbieden van een dienst.
Ja, tuurlijk. Ja.
Dat zeggen vak apart.
Dat zeggen vak apart, bleek.
Ja, ja. Dat is wel ook weer iets van ons dat we dan heel graag, dat is denk ik ook een ondernemersdingetje, dat je heel graag heel veel wil doen. Dus we hebben heel veel leuke ideeën en vinden alles vet en willen alles aanpakken. Dus dan denken we, oké, we hebben een agency, we gaan een kledinglijn beginnen. Ja. Dat doen we dan naast. Nou, de eerste ging heel goed, de eerste drop. Gelijk uitverkocht. Dus wij dachten, wij hebben dit helemaal onder controle.
Ja. Ook zoveel te vol voor onszelf ook weer. Nou, één succesverhaal, denk ik. Ja, man.
Wij gaan door. En dan bij de volgende drop denk je toch wel, oeh, dit is toch wel moeilijker dan gedacht. En als jij niet vol je focus oplegt, of er überhaupt heel erg in verdiept en mee bezig bent, dan loopt het ook niet zomaar. Nee. Dus daar dachten we op een gegeven moment ook wel, oké, misschien moeten we even focus hebben op één ding in plaats van 10.000 verschillende dingen tegelijk doen, terwijl het ene nog niet eens staat of af is of überhaupt al loopt, dan alles tegelijk doen. Ja, het is wel heel leuk hoor, altijd om verschillende dingen te doen, maar het werkt niet echt goed voor het bedrijf.
Ja, dat zeker. En dat merk ik zelf als creatief ook heel erg. Ik ben dus heel erg snel uitgekeken op iets, want dan heb ik het allemaal, in het begin is het spannend en leuk. Ja. Maar op een gegeven moment als ondernemer zijn, dan begon ik toch echt wel te merken van, dit brengt je echt helemaal niks, vriend. Want elke keer als iets een beetje begint te lopen, ben jij je hoofd alweer daar.
Ja.
En ik moet me daar nu, weet ik nog van, ik heb er laatst iets over gepost. Ook met sporten heb ik dat. Dan zit ik er soms helemaal lekker in. Ik ga helemaal goed. Maar vervolgens weet ik veel, wordt het zomer en dan wordt het festivalseizoen. En dan ben ik ineens helemaal die festival guy. Weet je wel, fuck. In de winter ben ik een bodybuilder. In de zomer ben ik een partyboy Ibiza, weet je wel. Ik denk van, doe gewoon eens een hele lange periode gewoon de dingen waarvan je weet dat ze werken en haal daar plezier uit. Ja, en ook dat heeft 10 jaar gekost of zo, voor ik daar in ieder geval een beetje rust in heb gevonden. Maar dat is wel wat jullie ook zeggen. Dan merk je wel dat de dingen die je aan het doen zijn, dat het een huis aan het worden is. In plaats van dat je een muurtje metselt en een keihard romveegt en naar de volgende gaat.
Precies. Ja, en dan heeft alles dus ook 30% van je tijd. Nou, heel veel succes daarmee. Dat wordt natuurlijk nooit een succes. Ja,
nee, dat,
dan,
dat gaat lastig worden.
Kill your darlings dan op een gegeven moment. Maar ja.
Ja, en als je kijkt naar jullie ritme, want jullie zijn nog steeds 2 verschillende personen. Wat ik heel erg interessant vind, Britt, is dat jij zegt van ik sta bijna altijd om 5:30 ochtends op, toch?
Ja. Dat zeker. Hoor ik dan.
Word jij daar blij van?
Wij wonen boven elkaar. Dus ik ben niet heel lichtvoetig. Helaas voor Tess. En Tess slaapt ook recht onder mij. Dus die wordt wakker ook om 5:30. Ja. Ik sta altijd om 5:30 op inderdaad. En dat heb ik al van vroeg jongs af aan gehad eigenlijk. Is ook niet per se dat ik denk dat moet als je ondernemer wil zijn. Of als je succesvol wil zijn. Want dat vind ik ook een beetje een mythe. Van je moet om 5:30 opstaan en dan meditatie gaan doen.
Begin je dan gelijk een beetje meditatie? Of doe je dan eerst dat koude?
Nee, dat doe ik. Ik ga lekker op mijn telefoon dan. Nee, ik doe dat echt omdat ik het zo lekker vind om gewoon even alleen wakker te worden. Alleen op kantoor te zijn ook vooral. Dus gewoon even alles te doen. Goed mijn dag te beginnen. Al mijn mails al doen en alles voordat ik aan mijn dag begin. En er zoveel dingen tussendoor komen. En zoveel ruis en zoveel meetings dan ineens. Maar ook mensen die binnenkomen of brandjes die je dan moet blussen. Daar heb ik dan de dag door gewoon geen tijd meer voor. Dus ik wil eigenlijk gewoon eerst lekker mijn ding al gedaan hebben. Of lekker gesport hebben en mijn dag goed begonnen. Voordat ik in die hele race van de dag kom eigenlijk.
En dan kom ik rond 11:00.
precies. Dan wandel jij naar binnen. Nou, want jij bent volgens mij iemand die, zodra de sociaal contact mogelijk is, dan spring jij erin, toch? Of het 's avonds een drankje is, of verschillen jullie daarin van elkaar?
Ja.
Dat je de een misschien oplaadt van juist onder de mens, zijn de ander misschien wat meer ook tijd voor zichzelf nodig.
Ja, denk ik wel. Dat heb ik op een gegeven moment ook wel gemerkt, want in het begin deed ik het allemaal. Dus dan gingen we ook uit en met vrienden en heel veel dingen 's avonds en events, maar ik was zo moe op een gegeven moment.
En ik ging dus ook om 5:30 opstaan en om 5:30 op kantoor zitten.
Ja, dat. We gingen gewoon elkaar heel erg nadoen. Maar op een gegeven moment dacht ik van, maar hoe kan dat nou en hoezo ben ik zo moe en trek ik het op een gegeven moment niet meer? En toen ben ik er heel erg achter gekomen van, ik laat helemaal niet op van met mensen zijn. Ik moet echt alleen zijn en gewoon even me-time hebben. En het is niet dat ik niet sociaal ben of niet met mensen kan zijn, maar ik laat er gewoon echt niet van op. En toen dacht ik wel, oké, ik moet dit beter voor mezelf gaan indelen, want ik wil ook niet een soort van ongezellig zijn als ik met mijn vrienden ben. Dus dat moet ik gewoon goed gaan inrichten voor mezelf. Superleuk als ik het doe, maar dan wil ik er ook vol bij zijn en niet een beetje halfbakken. Dus dat ben ik toen, heb ik wel echt een stapje terug gedaan daarin.
Ja, interessant. Want soms moet je dus even een asociale keuze maken om vervolgens op de momenten dat het er wel toe doet, ook gewoon volledig daar te kunnen zijn.
Ja, maar niemand stelt daar ook vragen over, hoor. Want ik ben er dan vaak wel. En dan is het waar, Brit? Thuis. Oh, oké, prima, weet je wel. Dus dat is eigenlijk een soort van meer dan normaal. En ik weet ook dat Brit even haar uurtje alleen op kantoor ook even nodig heeft en heel lekker vindt.
Ja.
Ja, dan zit je er weer ook om 5:30. Weet je wel, dat je echt jezus, op.
Dat jij nog eerder weer ging beginnen op het duur dan.
Ik ben daar heel de nacht. Nee, dus als ik haar hoor trappelen boven me, dan draai ik me er even een keer om.
Ja, precies.
Ja, maar ik ga dan ook wel weer iets later naar bed. Nou ja, ze werd getrouwd stel zo, hè, schat?
Ja, maar het is wel tof, denk ik, daarom ook dat ze zegt ook vaak van, als je in je eentje een bedrijf aan het opbouwen bent, is best wel lastig. Ook als je naar investeerders wel kijkt, van waarin worden de meeste geïnvesteerd? Zijn het al de bedrijven met 2 of 3 founders over de grote linie?
Mm-hmm.
Omdat, stel je voor dat je alleen nu dit bedrijf aan het leiden was. Ja, dan je kunt niet het hele team natuurlijk gewoon maar alleen laten. Van, ik kom gewoon 4 uur later en er is verder niemand.
Ja.
Dus ik denk wel dat als je en al de band hebt die jullie hebben, die je zo lang hebt gebouwd, je hebt al ups en downs met elkaar meegemaakt, je weet precies hoe je reageert. En je respecteert elkaar dus ook. Dus het is niet dat je elkaars je eigen belang op de ander gaat drukken, om het zo te zeggen. Dan leidt het me een hele gezonde verhouding juist om daar dan een bedrijf omheen te bouwen.
Ja.
Terwijl je hebt soms ook natuurlijk duo's die gaan al de hele tijd over elkaars grenzen. En dan gooi je er ook nog eens een team bovenop en dat gaat gewoon ontploffen.
Ja, dat werkt gewoon niet.
Ja.
Je bent gewoon, ja, tuurlijk zijn we altijd samen en beste vriendinnen. Maar je bent daarin gewoon een ander persoon met andere behoeftes daarin.
Ja.
En daarin is denk ik, wat ons het sterkst maakt, is dat we elkaar dus heel goed kennen. Elkaar alles gunnen. Echt alles. Dus als de een bijvoorbeeld wat meer geld nodig heeft voor iets, dan is het, nou, dan regelen we dat wel. Weet je, het is niet, Ja, dat komt allemaal daarna wel weer. Weet je, ja. Het maakt niet uit. Dus we gunnen elkaar alles in de wereld. Want we weten dat als we 90 zijn, dan zitten we nog steeds naast elkaar. Ja. Weet je wel? Dan gaan we nog steeds samen op vakantie. En gaan we nog steeds samen leuke dingen doen. Dus dat, daar zit gewoon nul
jaloezie
in of frictie in. Ja. En weet je wel, als een van ons twee dan zegt om 3 uur van ik kan niet meer, ik ga naar huis. Dan is het oké, liever tot morgen. En ik zie je, weet ik veel. Ja, dus als je elkaar, ik denk dat dat wel een hele fijne tip is voor andere mensen die, maar misschien ook met een compagnon zitten, die misschien niet een goede vriend is. Dus probeer elkaar gewoon daarin te vinden. Maar ook in collega's natuurlijk. En dat proberen wij ons team ook heel erg mee te geven. Want iedereen werkt heel anders en iedereen heeft andere behoeftes. En de een is juist heel actief van 10 tot 12 en de ander juist weer van 3 tot 4, weet ik veel. Probeer elkaar daarin een beetje in te vinden. En niet zo hard en fel op mensen te zijn als het niet gaat zoals jij het zelf doet. Maar kijk hoe je elkaar daarin kan vinden. En probeer elkaar even wat. Je probeer elkaar aardig te vinden. En vrienden te worden ook. Op dat front. Weet je wel?
Ja, en precies wat je zegt. Je in elkaar te kunnen inleven. Wat wij hier vaker doen. Dat is
dat
we een soort van elkaars handleiding aan de ander presenteren.
Ja, wat leuk.
Met het idee dat je eigenlijk normaal gesproken er jaren over doet. Want je moet eerst elke situatie een keer meemaken. Juist. Zien hoe die ander erop reageert. Maar het ook nog eens goed aanvoelen. En dat kan dus eigenlijk niet, want dan ga je het willen interpreteren voor de ander.
Precies. Oh, dat is ook een fout. Ja.
Ja, dus ik had me al heel vaak voorgenomen van wat nou als je gewoon letterlijk aan de ander presenteert van hey, dit is hoe ik gemotiveerd raak. Zo ga ik om met stress. Raak ik juist, ga ik nog harder werken of klap ik dicht?
Ja.
En allemaal van dat soort situaties. En je merkt dan toch in ieder geval, dat denken we, dit is nu nog een mini-experimentje, dat een hele hoop gedoe voorkomt. Want vervolgens weet je precies wat die ene nodig heeft. Als er stress is, dan weet je dus ook, ik moet niet harder gaan drukken, maar juist even afstand nemen of juist wel even een setje in de rug.
Ik vind dat echt een heel goed idee.
Ik wil dat ook doen. Zeggen. En je begrijpt elkaar dan ook beter. Dus je kan ook meer voor iemand anders doen, want je weet ook waar iets bijvoorbeeld vandaan komt. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je soms als iemand iets doet wat jij vervelend vindt, dan ga je daar heel snel een oordeel over krijgen. Ja. Maar misschien komt het wel uit iets wat iemand heeft meegemaakt of gewoon wat iemand niet fijn vindt. En het is gewoon heel erg belangrijk om daarin het beste van elkaar te zien en elkaar gewoon te proberen te begrijpen. In ieder geval, ik denk dat zoiets daar heel erg bij kan helpen.
Ja, ook omdat precies wat je zegt, wat ik interessant vind in aan hoeveel mensen communiceren, is dat vaak wil je het een, maar je straalt het ander uit.
Ja.
Dus ik noem aan, iemand komt heel kakkie over, maar is juist misschien onzeker.
Ja. Ja.
Of
ja.
Iemand is dus heel gestrest, maar wordt super rustig en introvert, waardoor je denkt, oh, boeit het je dan niks of zo.
Ja.
Ja. Dus daarin zitten zoveel dingen qua miscommunicatie die er kunnen gebeuren. Dat ik in ieder geval hierbij merkte inderdaad van, hey, super chill. En het tweede wat ik toen had verzonnen is dat ik ben ook inderdaad een beetje, ik ben niet introvert en dat ben jij denk ik ook niet. Maar ik ben wel iemand die oplaat van alleen zijn en soms ook gewoon moeilijk overprikkeld is.
Ja.
Ja.
Maar toen, ik heb juist in dat moment ook helemaal geen zin om dat aan iedereen te gaan vertellen. Want je wilt ook gewoon even door je dag heen.
Ja.
Dus we hebben een soort schuifjesysteem verzonnen waarmee dat je eigenlijk gewoon bij je bureau even aan kunt geven van, yo, bijvoorbeeld sta ik in het rood, dan hoeft niet iedereen meteen met een fruitman aan te komen van, nee, ga het met je, maar dan weet je wel van, nee, misschien moet ik nu niet met allerlei random shit nog even aankomen.
Oh, wat grappig.
En zo kun je dus ook een beetje non-verbaal communiceren van, nee, niks aan de hand, maar je weet wel een beetje waar je staat. Net zoals jij bijvoorbeeld deze week had.
Ja, zeker.
Heel fijn.
Ja.
Goed idee.
Dat heeft het team bij mij altijd wel vrij snel door.
Ja?
Tess, hoe gaat het? Ik denk dat ik heel even gewoon naar huis moet. Ja, ga jij maar even lekker naar huis.
Ja. Ja. Wij zijn daarin ook wel heel eerlijk naar het team. Als we onszelf niet lekker voelen of we zitten er even niet goed in, dan zeggen we ook wel van, oké, jongens, ik voel me even niet lekker, ga lekker thuis werken. Omdat we ook willen dat zij het doen.
Ja.
Dus dat zij, als zij zich niet goed voelen, ga lekker naar huis. Of zorg dat je even op jezelf focust. En niet dat je het gaat oproepen, maar gaat doorbeuken. Dus we zijn daar altijd best wel eerlijk
voor
naar het team.
Voor de pessimisten onder ons die nu dan commenten van, ja, hoe kan dat dan? Hoe doe je dat met die uren? Moeten ze die inhalen? Hoe ga je daar dan mee om? Is dat heel vrij? Of?
Dat is ook echt een dingetje bij ons geweest, ook met het team. En weet je, de een werkt dus beter in de avond. Weet je, en we hebben dan wel van 9 tot 5 zijn gewoon onze uren. Althans, dan zijn wij gewoon altijd op kantoor.
Ja.
En dan was het ook heel lastig met dus uren bijhouden, dan die te laat of weet ik veel wat. Was ook weer lastig. En toen hebben we dus besloten van, oké, wij gaan ons alleen maar erger aan mensen die of te laat komen of eerder weggaan of dan weer zus of zo. Laten we ons gewoon in plaats van aantal uren gaan focussen op output.
Ja.
Dus iedereen heeft gewoon de taken, weet je, en die worden gewoon ondergedeeld door de managers wat dat betreft. Wat ze doen, dat hebben ze gewoon per week voor zich.
Ja.
Als dat af is, en je moet om 4 uur ergens heen, be my guest. Kijk, het is niet de bedoeling dat iedereen om 3:30 elke dag zegt, hey, de ballen,
ja,
ik ben klaar. maar dat is een veel fijnere manier van werken, merken wij dus ook. Dus als je dan niet af hebt en je moet tot 6:30 zitten, ja, dat is jouw probleem dan, denk ik, toch?
Ja.
Wat dat betreft, het is niet dat we de deur op slot doen of zo, maar dat werkt wel veel fijner.
Precies, ja, de verantwoordelijkheid bij die persoon leggen. En als je lukt om het eerder af te hebben, is dat ook prima.
Ja,
en,
chill. Ja, dat is nice, inderdaad. Ja.
En je moet ook wel gewoon het vertrouwen hebben in jouw team dat ze er met de beste intentie zitten en dat ze het heel leuk vinden en heel graag willen werken met ons aan een heel vet bedrijf. Dus dat ze er ook niet slecht mee omgaan. En we vonden het heel moeilijk, hoor, om dat een beetje los te laten, zeker in het begin. Maar op een gegeven moment dachten we, oké, we gaan het gewoon doen. En we zien het vanzelf wel. Als iemand er misbruik van maakt, dan zijn we ook heel strenger in.
Ja.
Maar we willen helemaal niet micromanagen en op iedereen zitten en kijken of iedereen er wel op tijd is. Ja. Nee, ja, het zijn allemaal super getalenteerde en leuke, fijne mensen. Dus laten we hun ook het vertrouwen geven wat ze verdienen.
Ja.
En we merken dus nu, nadat we dat dus nu 2 maanden geleden hebben geïntroduceerd.
Het is nog niet heel lang dit, inderdaad.
Nee, 2 maanden. Ja, we zijn het begonnen. Ja. Is het werk echt 10 keer beter, meer en wordt er meer gedaan en eigen input en zitten wij helemaal van wow, holy shit, het is echt zo nice.
Ja.
Dus dat is echt wel, dat is wel echt heel fijn. Dat is leuk om te zien.
Ja, toch? En dat vind ik ook het grappige aan. Ik weet nog dat jullie voordat we dit gesprek begonnen zeiden van hey, als het maar niet te belerend overkomt en een beetje praktisch is. En het mooie vind ik vaak dat ook als je ondernemerspodcast luistert. Ik weet ook nog, ik was altijd op zoek. Ik dacht van, hey, als je die ondernemer nou hoort spreken over wat hij allemaal doet. Nou, die heeft strategieën of dingen verzonnen waardoor die zo booming is gegaan. Die ik nooit zelf had kunnen verzinnen. En eigenlijk zijn de meeste dingen die de grootste impact hebben op je onderneming. Gewoon dingen die heel menselijk zijn. Want jullie zeiden bijvoorbeeld, geef je team een keer op 5 mei lekker vrij. Gaan met z'n allen uit of zo. Geef ze zelf wat verantwoordelijkheid. Zou je zelf ook wel lekker vinden als je ergens werkt, toch? Dat je in ieder geval iets van gevoel van controle hebt. Dat je misschien wat meedeelt in de groei van een bedrijf in plaats van altijd maar aan het kortste eind trekt. Dus het zijn eigenlijk dingen die we allemaal zoeken en willen. Of je nou ondernemer bent of in een merk werkt.
Mm-hmm.
Ja.
Die uiteindelijk dus ook het resultaat alleen maar versterken. En
we bouwen met z'n allen aan dit bedrijf. Het is niet dat wij er met z'n tweeën doen, hoor.
Ja.
Absoluut niet.
Gelukkig niet
als dat
ook.
Team, nee, godzijdank. Als dat team nu wegvalt, dan valt gewoon dat hele deel weg van alles wat we maken voor onze klanten. Dus daarin dat we delen alles met hun. Onze cijfers, onze strategie, waar we heen willen. Klanten die, weet je al, pitches die mislukken of successen wel meevieren. We delen alles met ze. Dus dat maakt hun ook veel meer deel van het bedrijf. En veel meer het gevoel geven van, hey jongens, jullie zijn echt heel belangrijk onderdeel van For You Agency. En we bouwen met z'n allen daaraan. En als zij een goede input hebben ergens voor of zeggen, nou, Tessbrit, jullie Instagram ziet er echt niet uit. Laten we het gewoon even zo en zo doen. Oké, prima. Weet je wat, doen we het zo.
Ja,
top,
precies,
thanks. Hey Tessbrit, misschien moeten we iets van een HR-tool.
Wat is dat?
Wat is de HR-tool?
Ja,
dan kunnen we zeg maar vakantiedagen in plaats van op een papiertje, kunnen we dat dan gewoon digitaal doen. Ah, oké, nou, ga maar uitzoeken welke het beste werkt. Oké, geef me 1 middag. Nou, we hebben deze uitgekozen. Oké, top. Ja. Dus iedereen bouwt gewoon zelf mee van, oh, bij ons, mijn vorige baan, deden we het zo. Oké, dan gaan we het zo doen. Dus wij hebben eigenlijk gewoon met het hele team, we hebben natuurlijk 1 jaar werkervaring gehad bij een groot bedrijf, maar in corona, dus thuis. Dus ik wist helemaal niet hoe dat werkte met teams en weet ik veel, bedrijfsuitjes en gewoon alles bedrijfsmatig. Dus ons hele bedrijf is opgebouwd uit dingen die wij goed vinden werken, zelf hebben bedacht, input van onze werknemers en zo, gewoon telkens samen daaraan gebouwd. En dat is onze strategie.
Dat is zeg.
Ja.
En als je dan kijkt naar traditionele bigger is better, geldt dat voor jullie ook? Of hebben jullie in een visie juist een idee van, nou, in deze vorm zouden wij het misschien wel de mooiste vorm vinden?
Ik denk dat we wel heel veel ambitie hebben. Het hoeft niet per se groter, maar ik denk dat wij gewoon heel graag de vrijheid willen hebben om voor hele vette klanten hele vette dingen te maken. Dus we willen heel graag nog steeds innovatief kunnen blijven. Wat misschien ook een beetje moeilijk wordt als je een heel groot en log bedrijf bent. We willen echt creatieve ideeën kunnen blijven bedenken met het team. Dus ik denk dat daar wel een soort van op een gegeven moment dan een max zit aan hoe groot je het bedrijf gaat maken. Ik denk dat dat voor ons het belangrijkste punt blijft. Als het creatief blijft en innovatief blijft, dan is het voor ons nog leuk. En als het groter wordt, dan denk ik in ieder geval dat ik er minder plezier uit ga halen.
Ja.
Ja, je kan nu zo snel te werk gaan nog, hè? Dus als we nu een idee hebben, kunnen we het vanmiddag uitvoeren en staat het vanavond online. En zo werken wij ook met onze klanten altijd. Dat is echt ons belangrijk punt altijd voor ons. En vaak ook de reden van merken dat ze met ons samenwerken. Want TikTok voornamelijk
die snelheid
gaat fucking snel. Dus je moet direct op een trend inspringen. En je wil absoluut niet een merkkanaal online hebben staan waarvan je een trend van 3 weken geleden online hebt staan. Weet je wel, dat is echt super awkward natuurlijk.
Ja.
Dus als wij nu iets voorbij zien komen of ons team zit dingen voorbij komen, iedereen zit altijd in de chat van actie, dit kunnen we doen voor dit merk of dit voor de zus of dit voor zo. Dan is het oké, hup, gaan we doen, content team, let's go. Weet je wel, of stel een team, gaan we fixen en ik zie nu dit, dus we kunnen die gaan koppelen met zussen. Dus we werken zo mega snel.
Ja.
En wat Britt net zegt, hoe groter het wordt, hoe minder
flexibel
je daar dan in kan zijn, merk je wel vaak. En dat willen we wel te alle tijden behouden. Dus ik denk ook niet dat zeg maar, de groei heel erg in de weg zit, wat dat betreft. Want je kan het best nog wel,
Nou, je kunt natuurlijk ook, kijk, je kunt groeien in bijvoorbeeld aantal klanten of de grootte ervan. Maar je kunt natuurlijk ook in de opdrachten of in de hoeveelheid van de breedte van je dienst die je levert of zo opschalen. Dus ik denk altijd dat ook daarin weer hetzelfde wat we zeiden met investering. Ja, heel veel mensen zeggen, we willen investering ophalen. Ja, waarom? Nou, dat je toch geen kosten hebt bijvoorbeeld.
Ja.
En dat is hetzelfde met alleen maar groter worden. Ja, dat lijkt misschien fantastisch, omdat je kunt roepen, nou, 100 man lopen hier rond.
Ja.
Het komt ook met allerlei gevolgen die daar weer aan vasthangen natuurlijk.
Ja.
Dus daar was ik benieuwd hoe jullie daar over nadenken, omdat jullie eigenlijk over heel veel belangrijke aspecten best wel realistisch is niet het goede woord, want jullie zijn ook inderdaad grenzeloos en ambitieus, maar wel gezond nadenken, laat ik het dan zo noemen.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk de grootste gedachte daarachter is, zolang wij vette dingen kunnen maken en geen fabriekswerk worden, ook met onze creators. We hebben nu 14 creators binnen For You Agency.
Ja.
Daar zijn we heel erg specifiek in.
Ja, dat is nog best wel behapbaar eigenlijk.
Ja, wij willen absoluut geen influencerfabriek zijn. Dus iedereen die bij For You Agency zit, is door ons gescout of heeft zich aangemeld bij ons, waarvan wij dachten, oké, we zien potentie in jou. We kunnen echt een brand om jouw naam heen gaan maken. En niet omdat je 150.000 volgers hebt, brand deal na brand deal en dit en teeth whitening strips en slippers van dit en dan weer een muts van dat slaat nergens op. Daar bouw je geen long-term brand mee.
Ja.
En daarin willen we elke creator die bij ons aangesloten zit dezelfde aandacht en tijd geven die nodig is. Dus niet dat er iemand een achtergesteld kindje wordt of iets in die richting. Hetzelfde natuurlijk met onze merkkanaal klanten.
Ja.
Iedereen moet gewoon 100% goed bediend kunnen worden. Want anders slaat het gewoon nergens op. En dan ga je slacken op merken of creators. En dan weet je wel, is iemand op een gegeven moment ontevreden. Dat is gewoon echt dood en doodzonde.
Ja, dan begint wel af te brokkelen natuurlijk. Wat je in al die tijd.
Precies, we kunnen hartstikke groeien. We kunnen morgen met 100 creators zitten. Nee, ja, dat is lekker leuk, denk ik dan.
Ja.
Dat haalt een beetje de charme ervan af, denk ik.
Ja.
En hoe noem je dat?
Zien jullie wel dan kansen erin? Want inderdaad, je kunt zeggen, nou, meer creators, maar dat is het dus duidelijk niet. Als je naar het buitenland kijkt, en zelfs ook in Nederland trouwens, dan zie je natuurlijk wel steeds meer dat creators ook zelf merken aan het starten zijn. Ik vind een Focus Drink bijvoorbeeld een heel vet voorbeeld. Don de Jong, Realistic, hebben een hele jonge doelgroep. Die zeggen van, nou, die zitten allemaal die energy drinks te tanken. Wat nou als dat wij een gezonder alternatief verzinnen? We hebben ook al de kanalen.
Mm-hmm.
Boom. Een van de snelst groeiende drankjes van Nederland.
Ja,
ja.
Zit daar voedingsbodem in for You?
Zo is ons dat kledingmerk begonnen. Dat wouden we eigenlijk gaan doen met onze creators. Dus we hebben één collab gedaan met Rodé, een van onze creators.
Ja.
Eigenlijk was dat het idee van we gaan echt. Ze kunnen natuurlijk alle merken promoten die ze binnenkrijgen. Superleuk, maar het is op de lange termijn veel duurzamer als ze hun eigen merk hebben.
Ja.
Dus dat was een beetje het idee, maar omdat wij dus niet zo erg daar de focus op hadden, is dat nog niet helemaal van de grond. Maar ik denk zeker dat dat iets is in de toekomst wat zou kunnen werken. Absoluut.
Ja. Nou ja, ook als je het hebt eigenlijk over coaching natuurlijk, waar we het net over hadden. Nou, jullie kunnen natuurlijk ook wel vanuit je ervaring op een gegeven moment de creators coachen op ondernemersvlak en daar heel veel aan bijdragen. En ook business technisch is het gewoon interessant natuurlijk.
Ja.
Dan ben je bijna een beetje een soort, die naam mag ik trouwens niet meer noemen. Een soort grote mediamagnaat die allemaal concepten voor deel in aandelen heeft. Nee, maar goed, ik weet niet. Ik vind dat wel vet om ook een beetje over te brainstormen. Toch van wat zijn op het duur je mogelijkheden? Hoe kun je nog meer waarde toevoegen? Wat vind je zelf tof?
Ja.
En daar gewoon een mooie vorm aan geven.
Zeker.
Absoluut.
Ja, de creators zijn nu sowieso best wel een deel van de creators. Nou, eigenlijk bijna allemaal zijn nog aan het studeren. Ze zijn zo ongelooflijk jong. Dus daarin vind ik het wel heel belangrijk dat ze eerst lekker gaan studeren.
Ja, tuurlijk,
ze zijn 18 en dat lekker gaan doen. Maar op de lange termijn super cool. En ze hebben allemaal super veel ambitie en talent. En de ene wil filmster worden. En de andere wil gaan presenteren. En de andere wil eigen beautymerk. Ja. Dus ik geloof dat daar nog heel veel in zit.
Ja, en daar helpen wij ze dus ook strategie-wise mee.
Precies, ja, om dat gewoon uit te stippelen. Ja, en ook te kijken natuurlijk nog steeds van oké, wat past er ook bij? In plaats van wat kan er allemaal? Maar...
En daarin zijn we dus meer dan alleen, hey, brand 1, hoppakee, €1000 en 20% in het zakkie. Ja, dat kan, maar totaal niet duurzaam. En ook helemaal niet leuk.
Nee, ook niet leuk.
Nee, toch? Ja,
nee, ja. Lijkt mij niet.
Ik wil jullie bedanken, Tess en Britt.
Oh, zijn we nu al klaar?
Ja, bedankt. Ik vond het heel leuk.
Ja.
Jammer, ik vond het echt heel leuk.
Ik vond het ook leuk. Hele en waren inderdaad hele leuke andere vragen.
Ja.
Nee, het voelt ook wel een beetje alsof je gewoon af en toe even incheckt, toch? Van oké, waar staan jullie nu? En over 2 jaar na denk je vast weer anders naar. Ja. Is het vast weer een andere kant op gegaan dan in ieder geval deels dan wat je nu verwacht? Maar ik denk dat het juist tof is om even in het moment, eigenlijk wat TikTok ook is, toch? Het is gewoon authentiek, het is wat rauwer, dit is wat het nu is. Doe ermee wat je wilt. Mm-hmm. Hopelijk haal je de voordeel ermee uit. Want ik denk dat we best wel wat dingen terug hebben gebracht naar een soort klein stappenplannetje. Dat als je goed meeluistert en schrijft. Alleen luisteren is vaak ook een beetje vluchtig, toch? Ja. Dan ben je weer even geïnspireerd geraakt en dan gaat het weer weg. En dan zit je volgende week weer met hetzelfde. Dan zijn er echt wel wat dingen uit te halen uit jullie fundament wat je nu hebt gebouwd, waar anderen ook iets mee kunnen. En ik kan alleen maar zeggen dat ik echt heel erg benieuwd ben waar jullie het gaan brengen.
Ik ook.
Ik ook, ja.
Het staat niet in ons businessplan namelijk, want die hebben we niet.
Precies, dat. Ja, dus wie zal dat weten? Dat, we gaan het zien.
Ja, leuk. Dankjewel.